7 minuten over 12 op jouw Mega Hit FM. En dat betekent dat het tijd is voor Op de Klippen, want het is namelijk ook nog zaterdag. En wat een week hebben we gehad. We gaan een heel drukke week. We hebben een druk programma. We gaan een hele zware week bespreken. Er is van alles gebeurd. Zowel internationaal als hier op ons kleine eilandje, op onze klip. En we hebben heel wat gasten om daar een beetje over te praten.
Even heel interessant aan het lopen doen.
Ja, inderdaad. Het brandt. Het brandt in de wereld en het brandt op Bonaire.
Beide.
Mijn koptelefoon moet toch een tikje harder, heb ik het idee hier. Ja, kijk, dat is heel fijn. Niet dat jullie daar iets van merken, maar dit is live. We zitten hier live in Cuba Compagnie. Je kunt er gewoon bij komen zitten. Je zal niet de enige zijn die hier komt zitten en aanhoort wat hier allemaal gebeurt. En ziet hoe hier live radio gemaakt wordt. We hebben er zin aan. Tenminste, ik heb er zin aan.
Ja, ik heb er altijd zin in.
We hebben er zin aan.
We hebben er alle drie zin in. Hey, Judith, Brekelmans, je bent er weer.
Ik ben er weer. Leuk.
Oh, wat leuk. Dat is gezellig. Dan hebben we een vol team hier zo en een volle tafel. Nou, dit kan alleen maar...
We krijgen er nog een eentje bij straks, maar dat vertellen we allemaal straks wel.
Ja, daar komen we straks aan toe. Mega Hit FM.
Dag, tussen 12 en 2, Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is Op de Klippen, Mega 101.1.
Frankie Goes to Hollywood en Two Tribes. En dat is een beetje het gevoel wat ik heb na de verkiezingen in Amerika. Ik denk dat we gewoon het beestje bij de naam moeten noemen. Er is een fascist verkozen als president van Amerika.
Nee.
Nee?
Er is een psychopaat gekozen die zich gedraagt als fascist.
Ja, nou ja, dat vind ik ongeveer hetzelfde.
En er loopt 20 graadje erger.
Maar lopen ik weet niet hoeveel mensen achteraan. Kijk, dat je één lunatic hebt, dat is heel jammer en dat is vervelend. Maar dat er zoveel miljoenen mensen achteraan lopen, verheerlijken enzovoort. Dat is best wel eng. Ik bedoel, sorry hoor.
Het zijn gewoon vals geïnformeerde mensen die allemaal naar Fox News hebben gekeken. En allemaal roepen dat de mainstream media staat te liegen.
Nee,
maar ja, weet je, een democratie is iets dat moet gered worden door de pers. De pers is belangrijk. Een onafhankelijke pers is belangrijk in een democratie. En als je zegt van ja, de onafhankelijke pers, die vertrouwen we niet. En we luisteren liever naar een station dat ons gewoon vertelt wat we graag willen horen. Dan ga je verkeerd geïnformeerd worden. En dan gaan er rare dingen gebeuren.
Er gaan rare dingen gebeuren, maar er zit ook nog iets anders bij. Heel veel mensen hebben één item waar ze heel erg op aanslaan. Bijvoorbeeld dat is immigratie. En wat je heel veel hoort is dat mensen zeggen van ja, nee, voor de rest dreugt Trump niet. Maar dat immigratie, dat doet hij goed. Dus ik stem op hem.
Ja, maar ik denk dat dat al heel erg lang is. Hè? Op het moment dat je een zondebok kunt vinden. En dat is dan vaak inderdaad het immigratieverhaal. Wat eigenlijk letterlijk al zo oud is als de weg naar Rome. Krijg je dus dit soort idiote excessen. Wat ik zelf heel best wel zorgelijk en eng vind, is dat als je kijkt wereldwijd, dat er op dit moment op te veel plekken van dit soort lunatics aan de macht zijn.
Dat
en
klopt.
Dat maakt het dus heel erg eng. Want het is gewoon bijna wereldwijd.
Ja, dat klopt.
En dat vind ik niet, dat ja, daar word je niet vrolijk van.
Nee, nou ja, goed, jij bent actief in de LGBTQ community. En ja, die gaan het nu voelen.
Nou ja, ik zal je vertellen dat wij als Fondation EQ een aantal mailtjes hebben gehad van hey, als dit allemaal doorgaat en Trump komt aan de macht, dan denken wij erover om naar Bonaire te emigreren. En in het begin dacht ik, oké, nou haha, weet je, God, always welcome, bombini. Maar ik durf jullie, ik weet nu, ik heb toevallig de mail gecheckt vanmorgen nog. Er zijn 3 mensen die met grote regelmaat op Bonaire komen. 2 mensen hebben hier dus ook al eigenlijk een vakantieverblijf. En die komen dus. die zijn hier. We krijgen ook vragen over eventueel medicatie. En een van hen is een transvrouw, transpersoon. Dus die heeft inderdaad ook gevraagd hoe het zit met medicatie en de toegankelijkheid daarvan. En dat is alleen maar het kleine Foundation EQ, die dan nu al in deze snelle tijd 3 mensen hebben die elkaar verder niet kennen, van verschillende delen uit States. Maar die tussen half december en maart hier naartoe gaan, omdat zij zich totaal niet veilig voelen.
Ik ken er meer. Ik ken al heel veel mensen die sowieso Amerikanen die bijvoorbeeld in Nederland wonen al heel lang. En ook zeggen van nee, ik wil gewoon op dit moment niet terug naar Amerika toe. En ik heb een aantal daarvan gehoord die zeggen van ja, nou, we waren eigenlijk van plan om op familiebezoek te gaan, maar dat stellen we ook maar even uit.
Ja. Ja, weet je, het is inderdaad, we zullen het weer heel even af moeten wachten. En dan heb je natuurlijk, de pap wordt niet zo heet als, of de soep wordt niet zo heet als die opgediend wordt. En dat soort uitspraken. En dat hoop ik dan maar. Maar laat dat zien.
We hebben het voorbeeld van de vorige 4 jaar. Het enige hoop wat ik heb, die man is, sorry dat ik het zeg, dermate lui. Dat hij alleen maar naar Fox News wil kijken en wil golven en voor de rest eigenlijk niks doen. Dus misschien valt het wat dat betreft wel mee.
Ja, goed, hij is natuurlijk wel degene die ook zijn legertje om zich heen heeft. Ja. Van mensen die natuurlijk wel dit allemaal geweldig vinden en die nog wel in staat zijn om hard te lopen.
Nou, dat is het. Deze keer heeft die lui die allemaal ja tegen hem zeggen. Ja. En de vorige keer had hij mensen die hem nog beschermden en gewoon vertelden dat, sorry, dit kun je niet doen.
Maar het is natuurlijk bijzonder dat iemand die keihard veroordeeld is, dat je daar dan toch weer op stemt en die daar dan nu zit. Ik vind ook echt...
En alle rechtszaken tegen hem die nu nog lopen, die worden dus nu allemaal gecanceld.
Ja.
Maar het is wel grappig, want ik had er natuurlijk iets over op Facebook gezet. En daar zat een plaatje bij waarbij de naam Trump 4 keer stond en daarmee een hakenkruis maakte. En daar kreeg ik een reactie op van iemand, van een van mijn Facebook-vrienden. Iemand die ik overigens enorm waardeer verder. En die zei, dat moet je weghalen. Ik ga je rapporteren bij Facebook. Ik heb gezegd, ik haal dat niet weg, want dit is de waarheid. Ik waarschuw voor het fascisme met deze post. Hij heeft me niet alleen ontvriend, hij heeft me geblokt. Dus er zijn ook mensen die niet de boodschap zien. Die alleen maar dat kleine plaatje zien. En niet daar voorbij kijken. En ik vind het heel jammer. Er zijn een heleboel mensen die nog steeds niet beseffen hoe gevaarlijk dit is. Want je moet je voorstellen. Trump heeft er verschillende malen al gezegd dat hij niet langer met Amerika Oekraïne wil steunen. Als dat gebeurt, dan betekent dat het allemaal op Europa neerkomt. Dat betekent in principe een oorlog tussen Europa en Rusland. Als Europa dat niet doet, dat betekent dat Oekraïne van Rusland wordt. En als dan betekent dat als Trump daarmee laat zien, hij heeft ook gezegd dat hij misschien uit de NATO wil stappen. Als dat zo is, dan weten ze in China ook meteen, hey, Amerika gaat zich niet bemoeien met internationale politiek. En dan zal China Taiwan kunnen aanvallen. En als dat eenmaal gebeurt, dan moet je je hier ook af gaan vragen. Rusland heeft dan zijn manschappen weer vrij. Venezuela hier zo, die heeft erg veel interesse in die 3 rijke eilandjes voor zijn kust. En dan?
Nou, het is sowieso, kijk, we kunnen er van allerlei dingen over gaan bedenken. Voor mij, wat mij dan heel erg opvalt, denk ik, ja, maar dit is dus een van de problemen. Op het moment dat je dus verschillende meningen hebt en iemand gaat dus om verschil van mening iemand ontvrienden en blokkeren, terwijl je net zegt dat je deze persoon ook echt heel erg waardeert.
Ja.
Dan denk ik, als het dus zover is, dan zijn we dus met z'n allen echt heel erg diep gezonken. En ik denk ook inderdaad dat dat dus een van de problemen is waarom het nu zo'n grote, in mijn ogen, chaos is. Omdat we gewoon niet meer met elkaar om de tafel kunnen. Omdat we niet kunnen praten over onze verschillen. En dan vooral kijken van oké, dit is in dit geval een stukje politiek. En daar hebben we misschien meer of minder mee te maken. Maar wat bindt ons dan verder nog wel? Als we dan meteen de deuren dichttrekken en gaan blokkeren, ontvrienden. Dat is heel kwalijk.
Dat is heel kwalijk. En ik praat met mijn vader, die 102 jaar oud is. De Tweede Wereldoorlog aan levende lijf heeft meegemaakt. In het verzet heeft gezeten, ondergedoken is en weet ik al wat. En die zegt, en een historicus is. En die zegt van, deze beweging zag je in de 20e jaren, een eeuw geleden, dus ook gebeuren.
Nou, juist. En ik denk inderdaad dat maakt ook dat ik zeg, ik vind dit wel heel erg eng.
Ja, met het uitsterven van de mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, komt dit gewoon terug.
Ja. Maar dat zal waarschijnlijk ook een patroon zijn wat we in de historie natuurlijk gaan zien. En ja, heel erg jammer. En we leren waarschijnlijk weinig van onze geschiedenis. Dat zouden we wel moeten doen, maar ja, we anders zijn rare wezens.
Maar goed, we moeten door.
We moeten verder.
Ja, ja, ja. En we hebben hele leuke gasten volgens mij. Want tenminste, als ik nu een beetje mijn hoofd draai, dan hebben we drie hele leuke charmante dames aan tafel.
Ja, dat gebeurt niet heel vaak. Vaak zijn het zure mannen zoals wij zelf zijn.
Ja, dat bedoel ik. Nee, maar daarom, even die switch voor de luisteraar thuis. Verder bij Cuba Company is het hartstikke gezellig. En kom vooral op de koffie. En, ja. En we hebben hele leuke gasten nu.
Inderdaad, want dit zijn, en ik moet even het briefje erbij nemen. Cindy Beaumont. Dat is kort voor Genevieve, heb ik al gezien. Tara Hersicia en Joella Garia. Zeg ik dat goed? Garia. Oké, dan gaat Martijn nu je microfoon openzetten.
Sorry.
Hoor meteen een heleboel meer galm. Dat krijg je dan. Hallo allemaal.
Hallo, goedemiddag.
Welkom. Jullie zijn van ZJCN. En je, toch?
We zijn van Primerica Caribbean.
Oh, dat staat hier.
Nee, sorry.
Doe jij even de intro.
Martijn, moet jij de intro doen.
Oké. Zo blij met Martijn. Martijn
zegt, deze dames zitten hier in verband met de week voor diabetes.
Oh. Exactly. Ja. Ja. En daarom dat ik dacht.
En dat moet jou aanspreken, Michiel.
Want dat moet jou aanspreken, Michiel. Want
waarom
dat zei jij inderdaad.
Dan, nou ja, vorige week
zei jij dat je dat een heel interessant onderwerp vond.
Ik weet er best wel veel van. Ik ben zelf, doordat ik een verkeerd medicijn heb gekregen, heb ik diabetesverschijnselen. En moet ik pilletjes slikken en dergelijke. Dus ik weet er, ik weet er wel wat van. Maar wat gaan we doen deze week dan?
In principe is 14 november de wereldwijde diabetesdag. Waarvoor we eigenlijk bezig zijn om wat meer bekendbaarheid te maken voor wat is diabetes eigenlijk. En wat doen wij als Primary Care Caribbean praktijkondersteuners in de huisartsenzorg. We beginnen eigenlijk met wat we eigenlijk doen. Als praktijkondersteuners zorgen we voor de chronische ziektes in de huisartsenpraktijk, waaronder hart- en vaatziektes en diabetes. En omdat volgende week diabetesdag is, willen we dat meer bekendbaar maken en ook meer over heel Bonaire eigenlijk veel meer interesse geven aan mensen om voor hun gezondheid te zorgen. Het komt namelijk veel voor dat er wel heel veel diabetes op dit eiland zijn, maar heel veel mensen die niet op controles komen of die eigenlijk geen interesse hebben voor hun eigen gezondheid.
Ik heb gehoord,
of het gewoon niet weten.
Ik heb gehoord dat het aantal mensen met diabetes hier 10 keer zo hoog is als in Europees Nederland. Klopt dat?
Dat klopt. Het komt voornamelijk door overgewicht en door voedingspatroon. Diabetes komt door overgewicht met ook vergrote buikomvang, maar ook hoe je eet. Dus wat eigenlijk gebeurt is bij een diabetes is, ze maken niet voldoende insuline aan of zijn resistent hiervoor, dat ons eigen lichaam aanmaakt. En als je bijvoorbeeld bepaalde dingen eet, zoals overmaat aan koolhydraten, zoals pasta's, aardappelen, funchi, rijst, etc., dan zet het om als suikers in je lichaam. En je lichaam verwerkt dat niet zo goed, waardoor je dus hoge suikers in het bloed krijgt en bijwerkingen kan krijgen.
Ja, en die bijwerkingen kunnen heel ernstig zijn. Dat kan zijn dat je in bepaalde ledematen je gevoel verliest. Dat kan zijn dat je dat er ingewanden zijn die slechter gaan werken. Je kunt er blind van worden. En het kan zelfs betekenen dat er lichaamsdelen moeten worden afgezet. Het is dus echt wel een heel serieus iets wat je niet zomaar een beetje opzij kan leggen.
Klopt. Het komt eigenlijk best wel veel voor op Bonaire. Ongeveer de helft van de populatie heeft diabetes, waaronder 90% diabetes type 2.
En de helft?
Ongeveer de helft, ja.
Bijna 1 op de 2 mensen op Bonaire heeft diabetes?
Ja, en het is niet iedereen die natuurlijk gediagnosticeerd is. Want dat komt niet iedereen meteen achter, omdat mensen rond kunnen lopen jarenlang zonder klachten, maar dan wel verschijnselen hebben, bijvoorbeeld van overmaat dorst of overmaat plassen, ja, of heel snel afvallen. Dat soort dingen zijn een van de bijverschijnselen dat voorkomt van diabetes.
Ja, als je meer dan 3 keer per nacht eruit moet om te plassen, dan heb je een probleem.
Dat is mogelijk, ja.
Nou ja, zeer waarschijnlijk een probleem.
Ja. Ja.
Het kan ook van alle andere dingen zijn, maar ik denk wel dat dit alarmbellen zijn. Ik denk
absoluut, ja. Het is een hele goede reden om te zeggen, ik ga eens even met de dokter praten.
Juist.
Hetzelfde geldt als je inderdaad heel veel dorst hebt. Dat is ook tekenend. Zo ben ik erachter gekomen. En echt van de ene dag op de andere. Maar zoals gezegd, bij mij kwam het doordat ik een bijwerking van een ander medicijn had. Zo bleek dan later dat 1 op de 3 mensen die dat medicijn slikte, die kreeg nieuw onset diabetes. Dat zijn bijzondere dingen. Nou is diabetes ook wel een ziekte die, omdat die zoveel voorkomt, ook wel omstreden is. Er zijn allerlei ideeën over hoe je het moet behandelen. Hoe staan jullie daarin?
De eerste stap is eigenlijk altijd leefstijl gerelateerd. We zijn altijd bezig met leefstijl, om voedingspatroon te veranderen, lichaamsbeweging. En daarna, als dat verder niet lukt, dan gaan we over naar de tabletten. En aan het eind beginnen we over naar insuline. Dus het is niet zo dat meteen mensen beginnen met de prikjes. We gaan meestal over meteen naar de leefstijl en dus lichaamsbeweging, het veranderen van je voedingspatroon. En daarna gaan we kijken, oké, er is eigenlijk niks verder gelukt met leefstijl of voedingspatroon. Daarna gaan we over naar medicatie.
Nou, er is natuurlijk altijd wel verbetering. Maar de vraag is of die verbetering genoeg is.
Ja.
Daar komt al bij dat over het algemeen diabetes progressief is. Dus je moet er rekening mee houden dat je vroeg of laat toch eerst aan die pillen moet. En daarna uiteindelijk zult eindigen met die prikjes.
Nou, we zijn echt meer aan het streven om zoveel mogelijk patiënten door te geven dat het is op een gegeven moment wel mogelijk om diabetes in remissie te hebben. Dus dat je wel diabetes blijft, maar dat je dan geen medicatie meer hebt.
Ja, je kunt er niet van genezen. Dat is heel belangrijk, dat je dat weet.
Maar je kan het wel stilzetten of zo.
Nou, bepaalde, door niet bepaalde...
Ja, dat zijn graag dat.
Ja, oké.
Sorry. Of een van de andere drie.
Er zijn dus wel mensen die in het begin medicaties hebben gekregen en door aanpassingen dus op een gegeven moment zijn gestopt met medicaties. Die blijven wel bij ons onder controle om de half jaar of 1 keer per jaar. Om te kijken of er nog schade is of dat blijft eigenlijk altijd gecontroleerd worden. Dus het is zoveel mogelijk dat we wel proberen met leefstijl te behandelen. En als het niet gaat, dan gaan we over naar tabletten.
Ja, maar je kunt het minimaliseren door heel rigoureus... Geen koolhydraten meer te eten.
Geen koolhydraten, geen suikers, veel sporten, gezond leven.
Ik heb altijd wel het idee dat het ook iets is, zeg maar, wat steeds meer en meer is, ook in andere landen. En ik zie ook heel veel mensen inderdaad met zo'n, ik noem het maar even, hè, zo'n sticker op hun arm tegenwoordig. Waarvan ik dan denk, en ook vaak voor mij in elk geval jonge mensen. En dan denk ik, wow, maar hoe zien jullie dat? Als je, zeg maar, Bonaire van nu, vergeleken dan met, weet ik veel, 30, 40 jaar geleden. Hoe kan het dat het dan nu zo hoog in aantal is?
Ja, het komt meestal eigenlijk door de voeding, zeg maar. Toen aten onze ouders of grootouders mm-hmm. gezonder dan nu. Nu is er veel, hoe noem je dat, veel fastfood. Maar het is ook iets minder taboe geworden voor de bevolking. Dus de mensen zijn, de mensen zijn meer bewust ervan, ze weten meer ervan. En dat is ook ons doel om hier te komen. Hè? Dus bewust maken van de diabetes.
Ja, nou, ik denk inderdaad wat je zegt. Hè? Voeding is wel enorm veranderd in de loop der jaren. Als je nu iets koopt, bijna overal zit suiker in. We hebben het over fastfood, dan zou dat op Bonaire eigenlijk nog mee moeten vallen. In de zin van, we hebben maar feitelijk 2 echte fastfoodketens. Maar ik denk inderdaad wel, als je kijkt naar de kant-en-klaar dingen. Het cola. Ik kan me herinneren, vroeger, oma was gewoon water. Yes. Amelawunchi met een tikkie siroop. Wel, oké, maar eigenlijk niet. Maar water, 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 weet je. Limonade en soft, dat was alleen maar op feestjes. Mm-hmm. Nu zie je kinderen naar school gaan met een flesje pop.
Klopt.
En ze krijgen van die verschrikkelijke, Fruit Loop dingen. Die volgens mij ook barsten van alles. Dan denk ik, dat is dus eigenlijk niet zo'n goede start.
Klopt. Het is namelijk ook de ouderen die of ja, vroeger was het zo dat alles ging ook te voet. Dus ze aten bijvoorbeeld wel heel veel, maar ze werkten ook heel hard. En ze gingen ook bijvoorbeeld van Rincon te voet naar Playa. En nu pakken we de auto en dan gaan we om de hoek. Dus ja, het lopen is geminimaliseerd. Zelf thuis koken, gezond eten is geminimaliseerd. Ook omdat het duurder is geworden natuurlijk. En het veel eten van rijst of afhaal eten is slechter geworden.
Precies, want jij zegt net van nou het valt wel mee met die fastfood hier. Maar elke Chinees verkoopt kalinjaku patata.
En nou dat is inderdaad waar. Ja, dat, nou, daar heb je gelijk in. Nou, kijk, als ik denk aan fastfood denk ik inderdaad aan de grote ketens. En de vage hamburgers waarvan je denkt waar zouden die vandaan komen. Maar je hebt inderdaad gelijk. In dit geval is het denk ik de hoeveelheid. En net wat je zegt, hè, als dan koolhydraten eigenlijk niet al te gezond zijn. Daar zijn we hier gek op. Heel veel rijst en een heel klein beetje kip en een beetje groente. En that's it. Hey, dat is waar.
En u had het ook over de plakkers of over de stickers.
Ja, zo noem ik dat even. Ja. Sorry, mogen jullie lekker uitleggen hoor.
Ik wilde dat ook even uitleggen omdat u dat had benoemd. In principe zijn er twee soorten diabetes. Er is diabetes type 1 en diabetes type 2. Diabetes type 1 wordt je mee aangeboren. Waardoor mensen dus eigenlijk geen insuline aanmaken. Daardoor krijgen ze dus die apparaten om de hele dag door hun suikers te meten in het bloed. Om te kijken of het hoog is of of het laag is. En bij te hoog spuiten ze dan in. En bij te laag dan weten ze dat ze iets moeten eten. Dus vandaar die stickers. Dus vandaar dat u ook ziet dat jongere mensen dus ook zo'n plakketje hebben. Zo'n machine.
Oké.
Maar dat is dus niet de welvaartsziekte?
Nee, dat is dus dan niet de welvaartsziekte. Oké, ja, dan is het waarschijnlijk dat het nu steeds meer zichtbaar is. Maar het kan natuurlijk ook zijn, hè, wij wonen natuurlijk hier in een zonnige eiland en iedereen heeft korte mouwen en een t-shirtje aan of whatever. Dus dan is het ook waarschijnlijk meer zichtbaar dan in landen waar het veel kouder is en waar je met lange mouwen loopt. Dat weet ik niet, dat denk ik dan nu.
Wat wel gebeurt is dat hier op het eiland dat mensen die meer dan 4 keer per dag insuline spuiten, of gaat prikken in je vinger om je bloeddruk of je bloedsuiker te meten.
Mm-hmm. Moet jij ook controleren, Michiel?
Ik heb een apparaatje. Ik kan af en toe kijken. Ik moet eerlijk zeggen, ik prik niet zo vaak. Omdat dat voor mij vrij standaard is. Die medicijnen hebben mijn alvleesklier aangetast. Maar bij mij is het ook niet progressief. Het wordt niet erger. Het is een bepaald niveau. Dus de pillen die ik slik, die slik er al 10 jaar in dezelfde hoeveelheid. En daar red ik het mee. Met mij is het vrij simpel. Ik hoef niet voortdurend te checken of zo.
Ik ga wel naar de dokter.
Of? Eens in de 3 maanden wordt wel mijn bloed helemaal gecheckt om te kijken hoe het gaat. Maar dat is redelijk stabiel allemaal.
Oké, fijn. Hey, en dan, het is 1 dag, maar jullie hebben er een hele week van gemaakt. Althans een aantal dagen om inderdaad gewoon heel veel informatie te kunnen geven en awareness te creëren. Wat kunnen we verwachten?
In principe op de 14e dan zijn we ook nog bezig met wat radioprogramma's. En in de namiddag dan zijn we bezig bij Parketoloei. Waar je dus als je wilt je suiker kan meten. Maar daarbij hebben we een avond van beweging, laat me zo zeggen. Waardoor onder andere beweging in het water, beweging op de stoel, zumba en dat soort dergelijke. Om wat meer beweging in te schakelen.
Ik zit wel.
Sprekend over beweging, als diabetes hebben mensen ook heel snel schade aan de voeten. Uh-huh. Waardoor we dus ook doorverwijzen naar de podotherapeut en de medisch pedicure.
En die zit ook aan tafel.
Die zit ook aan tafel.
Vertel.
Joella.
Ja, ik krijg de cliënten dan van hun doorgestuurd. Die komen met de screening wat ze aan de voeten hebben bevinden. En daar ga ik aan de slag. Met de nagels, met de eelt, likdoorns, adviezen. Heel veel praten met de cliënten.
Wat is er?
Een beetje net zoals bij de kapper.
Ja, absoluut. Psycholoog. Waarom is dat zo belangrijk? Dat mensen inderdaad bij bijvoorbeeld jou terechtkomen. En niet bij, ja, weet ik heb geen idee, hoe heet dat? Een gewone pedicure, salon.
Medisch pedicure.
Thank you.
Wij zijn opgeleid om met mesjes te werken. Ik werk met mesjes met de eelt te verwijderen, likdoorn. De ingroeiende nagel moet behoren gedaan worden. En ja, een verslag maken naar de huisarts om toch met de podotherapeut en de andere disciplines in contact te blijven om de cliënt zo goed mogelijk te begeleiden.
Want als je dat niet doet, of als het... jij zegt, hè, ik hoor dan weer mesjes. Dan denk ik, wat gebeurt er? Je kan ook een keer een foutje maken en je gaat wat uit... Hoe zeg je dat? Uitglijden, uitsnijden?
Dat gebeurt er niet te vaak, hoor.
Stel...
Dan doe je een wondbehandeling.
En is dat anders bij mensen die bij jullie in de categorie diabetes patiënt vallen... dan dat dat bij iemand is die niet diabetes patiënt is?
Ja, vaak is het bij hun dat het slecht geneest. Ze voelen het niet eens.
Mm-hmm. Nee, het gevaar is dus dat dat gevoel wegvalt uit je ledematen. Of uit je voet, op je tenen. En dat je dan een wondje hebt en het niet in de gaten hebt. Het geneest slecht. Het begint op een gegeven moment te etteren, te rotzooien. En je hebt het niet in de gaten. Je komt te laat erachter voor medische hulp. En dan op een gegeven moment is het zo rot dat het moet worden afgezet. Daar hebben we het eigenlijk over.
Helder.
We moeten door.
We moeten door.
Welke dag? Nog één keer.
14 november bij Parque Tuluy. We beginnen om 4:15.
Ja, ga gewoon langs. Laat je testen. Het is heel belangrijk. Het is niet zo verschrikkelijk pijnlijk. Het is even een klein prikje in je vinger. En dan wordt dat bloed gecheckt. Denk aan jezelf. Maak hier gewoon gebruik van. Je krijgt een mogelijkheid. Doe het gewoon. Want het kan in die end je leven redden.
Je gaat je ook gewoon een stuk beter voelen.
Absoluut. Absoluut.
Nou, goed dat jullie het tijd hebben kunnen maken op zaterdag om hier dit te vertellen. En ik zou inderdaad 14 november Parque Tuluy.
Hartstikke bedankt dat jullie er waren.
Dankjewel.
Born to Love You van Gabri Ponte, Sean Paul en Natty Natasha. Hoogste binnenkomer in de Nederlandse top 40. En zo te horen weer bijzonder gejat.
Ja, ik vond het echt dat ik dacht... Maar goed, ik weet dan ga je vragen ook... Maar dat lijkt ergens op.
Ja, je wilt door, zo door... Naam, blue, badabi, badaba. Ja. En dat was al... die is vorig jaar al gerehashed. Dus dit...
Dat was geen nieuw soundje.
We gaan naar een wereld waar er nog maar 20 hits zijn. Die iedere keer opnieuw op een andere manier worden uitgevoerd. Daar gaan we naartoe.
Nou, dan ben ik blij met een Michiel die af en toe dan nog iets origineels ertussen knalt.
Ik moet dit draaien, want ik heb mezelf opgelegd om alle nieuwe platen uit de top 40 te draaien.
Dus
dan krijg je dat. We hebben Greenpeace aan de tafel. En dat is mooi. Martijn, waar ben je stil trouwens vandaag?
Nou, ik had een paar technische problemen, dus die zat ik op te lossen.
Oh, oké.
te zorgen dat wij... we zijn heel eventjes uit de uitzending geweest, maar dat is echt 5-6 seconden geweest.
Oh, we hebben eruit gelegen.
En
ik hoop dat dat tijdens het plaatje was.
Nee, het was tijdens het gesprek. Er was één plugin, zoals dat dan heet, die problemen opleverde en die keer ging crashen. Die heb ik even tussenuit gehaald, maar daarmee was de verbinding even verbroken. Dus, maar het is 5 seconden geweest.
Nou, dan hoop ik dat het was toen ik net iets stoms zei. Want daar ben ik vrij goed in vandaag, blijkbaar. Greenpeace dus, mag ik jullie namen weten?
Ja, goedemiddag voor de mensen op Bonaire. Ik weet niet of ook mensen in Nederland...
Uiteindelijk wel.
Luisteren. Nou, goeiedag voor de mensen dan in Nederland ook. Mijn naam is German.
En ik ben Meralni Bomba.
Ja, Meralni hebben we al eerder aan de tafel gehad.
Meralni heeft hier aan tafel. Die zit lekker heerlijk dicht bij de microfoon. Ja. Die weet gewoon hoe ze het moet doen.
Ja, die is het gewend. Jullie zijn actief. Ik kom jullie telkens tegen op Facebook met een handtekenactie. Hoe verloopt die?
Nou, die verloopt wel goed. Ik heb gisteren nog gekeken en hebben we de 43.000 handtekeningen al gehaald. En dit zijn zowel mensen in Europees Nederland als ook op Bonaire of andere eilanden.
Ja, inderdaad. Want we hebben hooguit 25.000 mensen op dit eiland. Dus daar zit je dan al overheen.
Ja.
En ik heb nog niet getekend. Dus
dan komt er één erbij.
Dus er is alweer één erbij.
Dat gaan we direct
dat
meteen regelen.
Dat ga ik zo meteen absoluut regelen. Tijdens het volgende plaatje. Want ik heb dat nog niet gedaan. Ja. Dus dat komt goed. Maar waar teken ik dan voor?
Nou,
Ik kan dat. Ja, je teken voor het ondersteunen van de klimaatzaak dat we zijn begonnen samen met de mensen inwoners van Bonaire. Het is een rechtszaak voor degenen die nog niet weten. Het is een rechtszaak tegen de Nederlandse staat. We eisen klimaatactie. Dus beschermen van bonaire tegen klimaatgevolgen. En ook de CO2-reductie in Europees Nederland.
Die dan weer de klimaatverandering veroorzaakt.
Ja.
Veel mensen hebben het niet in de gaten. Maar omdat het zo langzaam opkruipt. Hè? Kijk, het is veel warmer geworden gemiddeld dan dat het voorheen was hier. En het water komt wel degelijk ook omhoog. Toevallig was ik van de week aan het duiken bij... hoe heet het daar? Even ten noorden van Red Barrel. En daar is allemaal... daar staat gewoon mangroven. Alleen die mangroven die stond vroeger gewoon op de kant. En we zien daar dat een stuk van de kust al is afgekalfd. En die mangroven helemaal vrij staan, die wortels. Dus daar zie je het. We hebben bij Whiteslave hebben we al een keermuurtje moeten bouwen.
Ja.
Om te zorgen dat de zee niet verder zorgt dat die slavenhuisjes verder verzakken.
Ja.
Het gebeurt gewoon al.
Ja.
Een heleboel mensen hebben dat gewoon niet in de gaten.
Nog even om een ander voorbeeld te geven. Er staat gewoon de beroemde pier van Karel's Pier. Die staat onder water. Want het water staat al bijna tegen de onderkant aan.
Ja, nou ja, kijk. Dat was
een paar jaar geleden ook nog niet
dat
zo.
Dat soort dingen. En wij merken natuurlijk, wij zullen het eerste merken. Want de aarde draait. Het water op de polen smelt. Dat water dat komt terecht bij ons. En omdat de aarde draait door die kracht die vanuit dat midden komt. Wat is dat? De
evenaar.
De middelpunt.
Zo noemden ze dat in onze tijd. Maar tegenwoordig is het een normaal kracht van de middelpuntvliedende kracht. Of zoiets. In ieder geval, dat water dat komt sneller hoger te staan rond de evenaar. Dan dat je dat in het noorden zult merken.
De aarde draait hier het snelst rond. Omdat we vlakbij de evenaar zitten. Daar draait het snelst.
Precies.
Dus het water wordt ook meer deze kant op getrokken.
Ja, dus het gaat hier het snelst.
Ik wil eventjes iemand introduceren die erbij is komen te zitten.
Ja, dat is niet zomaar iemand.
Dat is niet zomaar iemand, dat is namelijk Sigrid Stamkot.
Hallo, goedemiddag.
Hi Sigrid.
Sigrid is hier toevallig op het eiland om een reisartikel te schrijven voor de Telegraaf.
Ja.
En valt met de neus in de boter met wat betreft de brand op de Lentville.
Ja.
En heeft daar dus ook al een groot artikel voor in de Telegraaf. En ik heb haar een beetje met contact en zo mee geholpen. En de tegenprestatie is dat zij hier aan tafel zit.
En daar ben ik dan.
Daar ben je dan. En bemoei je alsjeblieft met de discussie. En als jij denkt van, hier wil ik wat meer van weten, stel je vragen.
Ja, zal ik zeker doen. Ja.
Of je mening mag ook.
Mening is ook goed. Okay.
Precies. Sigrid is een geïnformeerd iemand. Dat is haar job. Doe vooral mee met de discussies hier. Die klimaatzaak die is dus aangespannen tegen Nederland. Nederland doet eigenlijk te weinig tegen de klimaatverandering in het algemeen. En met name hier natuurlijk helemaal niks. Wat zien jullie allemaal als dingen die er zouden kunnen worden gedaan?
Dus vanuit Nederlandse kant bedoel je?
Vanuit Nederlandse kant, ja. maar misschien sowieso wij hier... Nee. Doen misschien ook wel te weinig.
Ja, ik vind het komt aan allebei de kanten. Dus je hebt ook mitigatie en adaptatie. Dus het moet beide kanten komen. Vanaf Nederlandse kant kun je kijken aan wat... Ik zeg altijd de kennis die ze hebben. Want Nederland heeft heel veel kennis. En weet heel veel van watermanagement en hoe dingen zijn. Ze hebben mooie plannen daar.
Waarschijnlijk dus geen land weet het beter dan wij.
Dus ik weet niet... Ik voel als... De kant hoe Nederland kan helpen is gewoon die kennis hier brengen. Mensen komen helpen en mensen leren hier hoe alles werkt, hoe alles kan werken. Wij hebben ook kennis hier dat we met Nederland kunnen delen. En die twee kennis kunnen de eiland beschermen, weet je. Het is niet alleen Nederland zegt wat moet doen, maar de mensen hier ook moeten even uitspreken en zeggen van wat willen we van Nederland. Want het is eigenlijk niet de bedoeling dat Greenpeace alles zegt van wat moet gebeuren. Het is ook de job van de mensen ook. Dus dat doen wij ook als Greenpeace ook op het eiland.
Ja, dat is heel goed. Ja. Kijk, maar er zijn ook zoveel mensen die het gewoon niet in de gaten hebben. Die het gewoon niet zien.
Dat is jammer,
kijk,
ja.
Kijk, als je hier... je kunt vandaag het water in gaan snorkelen. En dan zie je dat een heleboel koraal... spierwit is geworden.
Ja,
het ziet er gewoon dood uit. Dat is het nog niet. Maar het is heel, heel ongezond. En dat komt door opwarming van de aarde.
Dat wordt erger en erger. Ook met de klimaatverandering. Ook dat gebeurt. En we gaan meer en meer koralen verliezen. Dus het is belangrijk dat de mensen hier ook mensen zien. Als je de toeristen ziet die gaan snorkelen. Even zeggen, hey, heb je je dingen even afgewassen voordat je in de zee gaat. En zo help je de mensen van het eiland. Helpen de mensen die naar de eiland komen de eiland beschermen.
Maar ik kan me ook voorstellen dat als je hier woont en werkt en leeft. A struggle of life, helaas, voor heel veel mensen van ons eiland, dat je ook op een hele andere manier dit beleeft. Mm-hmm. Jij bent niet aan het snorkelen.
Nee.
Wat een sobrevie. Je bent aan het overleven.
Yes.
Jij gaat niet nadenken hoeveel visjes je op de kant haalt, want je hebt eten nodig, dus je haalt zoveel mogelijk visjes op de kant.
Ja.
Hoe zou je dan vanuit die context, wat kan je dan doen om daar een of andere reactie of beweging te krijgen?
Nou.
Want het lijkt nu als maar een ver van mijn bedshow. Precies wat jij zegt. We hebben het niet in de gaten. Maar ja, het is ook een ver van je bedshow.
Je bent gewoon de kikker in de kokerpot. Langzaam maar zeker heb je gewoon niet in de gaten dat je jezelf aan het vergiftigen bent.
Hoe zien jullie dat?
Ja, kijk, ik denk vooral, laten we zeggen, dit soort groepen die niet voldoende beschermd worden of die worden kwetsbaarder gesteld. Het is juist belangrijker voor hun om zich te mengen in dit gesprek. Want bijvoorbeeld mensen die, laten we zeggen, beter af hebben. Soms hebben ze gewoon een airco thuis, dus die kunnen relatief makkelijk zichzelf afkoelen. Maar stel je voor, je woont in een huis die is nog gemaakt van vroeger van hout. Met je hebt een tinnen dak, je hebt geen airco. Als een keer een storm langskomt, jouw dak is dan weg. Je hebt dan niet per se gelijk de middelen om dat te herstellen. En stel je voor, er komt dan weer het volgend jaar weer iets. Dan word je steeds eigenlijk kwetsbaarder gemaakt. Dus aan de ene kant is het begrijpelijk juist dat deze mensen niet de headspace hebben om hierover na te denken. Maar juist zij moeten zich eigenlijk mengen in het gesprek. Want zij worden kwetsbaar gesteld.
Maar dit is wel de groep die het moeilijkste te bereiken is.
Ja, maar we proberen op veel manieren, ook Facebook, Instagram, op veel manieren. We doen gesprekken in de buurten. We hebben ook eentje nu 12 november ook, die mensen daar naartoe kunnen komen. Maar de bereikbaar van de mensen, of de mensen zien de belang niet om te komen of om te lezen of om te kijken. Want je hebt video's nu, je hebt boeken, je hebt alles en nog wat met informatie. Maar als die bewusting en die... You don't have time, dus je hebt geen tijd om die bewust te krijgen over wat er gaande is. Ja, dan blijf je maar lang leven zonder te weten wat er rond je...
Maar het is heel goed dat Greenpeace hier daar een soort awareness voor vraagt. Maar is het ook niet de taak van de overheid om mensen dus hier bewust van te worden?
Ja, dat voel ik ook. Het is ook een beetje de taak van de overheid ook. Want de lokale overheid, ja. Want de publiek kijkt en luistert naar de lokale overheid ook. Dus ik vind het persoonlijk ook een taak om, de overheid kan ook een beetje informatie geven vanuit de OLB.
Ja, ja, maar ik weet het niet hoor. OLB denkt natuurlijk ook heel gauw in geld. We hebben bijvoorbeeld, er was een plan hier, het Blue Destination programma. Daar wordt erg weinig aan gedaan. We zien de Tourism Corporation eigenlijk alleen maar meer naar binnen halen. Op dit moment hier, recht voor ons, ligt er een enorm flatgebouw. En dat is eigenlijk een boot. En die boten die zijn enorm vervuilend. En je zou eigenlijk, aangezien wij een eiland zijn dat moet leven van zijn natuur, Nostra Biba di Naturaleza, zou je moeten zeggen, allemaal leuk en aardig, maar die boten die vervuilen zo enorm, die moeten we gewoon niet meer toelaten hier. Maar dat gebeurt niet. Er wordt te veel aan economie gedacht, zonder dat er op de lange termijn gedacht wordt.
Er moet wel een balans komen in alles, ja, vind ik.
Precies.
Ja.
Sigrid.
Ja.
Jij hebt behoorlijk kijken wat er in Nederland gebeurt. In hoeverre is bekend dat er in 2050 Bonaire voor een groot deel onder water staat?
Niet bekend genoeg, denk ik. En wat ik me ook afvraag, of wat ik jullie wil vragen, is er verschil tussen de oudere mensen op het eiland en de jongeren? Zoals in Nederland zien we dat de oudere mensen, en die hebben daar veel minder belang bij, maar benul van. Ja. En de jongeren, die zijn daar iets meer van op de hoogte, durven ook te strijden. Is dat hier ook het geval?
Nou, kijk naar de leeftijd van twee mensen die aan tafel zitten.
Ja. Ik denk dat er wel Misschien zit er wel verschil in. Want wij hebben van de week zijn we ook langs de school geweest. Dus de Liceo Benariano. En de week daarvoor is ook een van onze eisters bij de Pelikaan geweest. Om te vertellen over de campagne. En wat we wel merken is dat veel van de jongeren, ze weten heel veel al van wat gebeurt. Ze merken dat er al heter wordt. Ze zien ook vooral via social media wat ook elders in de wereld gebeurt. Bijvoorbeeld de overstromingen in Spanje. Maar er is ook een gevoel van de oudere generatie heeft dit veroorzaakt. En zo van wij moeten nu mee kampen.
Ja, dus dat is in Nederland op zich
ja,
wel
dus
enigszins hetzelfde.
Dat merk ik wel ja, van die gesprekken die we hebben gevoerd.
Ja. En ze voelen zich van, ik ga niks meer doen, want ja, het is al zo, dus wat kan ik nu meer doen? Dus eigenlijk wat we ook proberen met Greenpeace te doen is mensen laten zien, of niet mensen, vooral die kinderen of jongeren laten zien dat het is, ja, we zijn nog net op tijd om op te komen voor wat belangrijk is. Dus als we nu niks doen, ja, dan is inderdaad...
Straks te laat.
Dan is het inderdaad te laat. We zijn net op tijd nu.
En dat fatalisme, dat van ja jongens, we kunnen er toch niks aan doen. Dat is natuurlijk heel, heel erg.
Ja, dat gevoel van, ik kan niks meer doen van wanhoop. Maar er valt nog veel te redden. Als we gewoon die actie nemen.
Ja.
Maar ja, dat is het probleem. Ik ben een oude lul, maar bijna 60. Maar toen ik op de lagere school zat...
Je bent een jonge blok van bijna 60. Toen,
ja, omdat jij iets meer dan 60 bent. maar toen ik op de lagere school zat, kregen wij dat gewoon al in de les.
Ja.
En mijn hele generatie heeft gewoon geen bal gedaan. Wij hebben het ook geleerd. Onze kinderen vonden het ook belangrijk. Maar daarna werd het gewoon belangrijk voor ons om zoveel mogelijk geld te verdienen.
Laat even heel duidelijk zijn. In de jaren 70 ging de Club van Rome hier al tegen protesteren.
Ja.
De Club van Rome, die voor bijna niemand die een jongere generatie nog kent. Maar dat was een club die dus echt heel erg hard al begon. En dat is in de jaren 70, dus dat is echt heel, heel lang geleden. Ja. Van jongens, als we zo doorgaan, gaat het mis.
Ja.
En er is toen daar, die hele club is toen met allemaal hele belangrijke wetenschappers erin, is gewoon uitgelachen.
Ja, dat zo begint het, hè. En daarna, wie het laatste lacht het best.
Ja, maar behalve dat we dus ook niks te lachen hebben.
Nee, er is niks te lachen, want het is serieus. Het is een serieuze onderwerp. Het is een serieuze ding wat gaande is. En de mensen zien het niet. En mensen proberen te zeggen van nee, het is niks is aan de hand. Het was al eerder begonnen. Ze zeggen van alles en nog wat. En ik zit hier van, mensen, we voelen het, we zien het. We lopen eromheen. We zien jullie het niet of ben ik de enige?
Ja. Nou ja, maar ik zie hier dus ook mensen rondwandelen die tegen mij zeggen, ja, Greenpeace, die milieuterroristen.
Ja, dat hoor ik op alle kanalen.
Hoe frustrerend is dat?
Heel frustrerend. Heel frustrerend, ja. Maar... ik weet, of wij weten wat we doen. Wij weten wat we verstaan. Wij weten waarom we dit doen. Voor het eiland, met de eiland. En dat is voor mij belangrijk. En daarom ga ik ook verder.
Ja, ik denk ook iets wat mij heel veel steun geeft. Is als ze, laat me zeggen, vooral op Facebook zie je dan van die laat me zeggen, negatieve comments. Ja. Maar dan zie ik bijvoorbeeld mensen van Bonaire of zo van mijn oude docenten. Die staan juist achter wat wij doen. Dus de lokale mensen vooral, die staan achter ons wat wij doen. En dan geluiden van buiten zijn vaak de negatieve geluiden. Dus dat vind ik wel interessant om te zien in contrast.
Mm-hmm. Dat vind ik wel heel fijn dat je dat zegt. Dat inderdaad lokale mensen dit meer steunen dan mensen die hier geïmporteerd zijn.
Ja, de lokale mensen, nogmaals, die zien het. Die zien het gebeuren. De mensen die op dit eiland zitten, die leven het.
Mm-hmm. Ja. Dus je moest het leven om te weten en je voelt het. Maar mensen die nu zijn gekomen, die denken van, oh jij, zoals je net zei, Greenpeace doet niks.
Ja, mijn investering willen ze afkappen.
Ja.
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 Daar zit het heel vaak.
Maar dat is natuurlijk ook wel weer tegenstrijdig in die zin. Hè? Als je zegt van het is toch lastig om een groot deel van eigenlijk hè, mensen van het eiland zelf te benaderen. Om in elk geval in beweging te komen. Mag ik wat vragen? Want jullie hebben een rechtszaak. Aangespannen. Ja. Maar hoe gaat dat? En wat houdt dat dan eigenlijk in? Zo'n rechtszaak aanspannen.
Ja, zoals Merali net al zei. Van, de rechtszaak is eigenlijk een wat je al zei eerder. Het is een vrij lang proces. We hebben al jaren geleden aangekaart van dit is de problematiek. Hier komt de Nederlandse staat tekort om de burgers, om eigenlijk al haar burgers te beschermen tegen gevolgen van klimaatverandering. We hebben vervolgens begin van dit jaar gedaagvaard, want na gesprekken en gesprekken is er geen, er was niet genoeg actie gekomen. Eind september heeft de rechtbank ons onafhankelijk verklaard. Dus de rechtszaak mag dus echt door en beginnen.
Maar ik moet er wel even bij zeggen. Jullie hebben het als Greenpeace heb je het aangekaart. En er zijn 8 Bonaireanen die het hebben aangekaart.
Ja, die doen we samen. Ja,
dus
Greenpeace doet het
maar
samen.
De 8 Bonaireanen mogen niet als individu mogen ze niet die rechtszaak voeren.
Nee. Zij mogen niet officieel deelnemen in het formeel proces in de rechtbank. Maar ze blijven wel eisers in de rechtszaak met ons.
Juist.
Dus wij blijven dit wel tot het einde gewoon met ze doen. Ja. Dus voor ons, dit is gewoon een team van wij doen het gewoon samen. Wij gaan niet nu gewoon zeggen, oké, wij gaan door, jullie blijven achter. Nee, wij begonnen, we zijn gecommitteerd. Tot het einde blijven we ook gewoon met z'n allen, alle groep van eisers.
Maar dan als onderdeel van Greenpeace.
Ja. We wel hebben gevraagd, want de individuele inwoners van Bonaire zijn niet ontvankelijk verklaard. Dus die mogen niet formeel meedoen met het proces. Dus we hebben wel gevraagd aan de rechtbank, mogen ze dan in ieder geval als getuigen meedoen? Want zij kunnen het beste vertellen wat hier gaande is.
Ja.
En wat is dan het verwijt? De nalatigheid?
Van dat ze niet mogen meedoen?
Nee, van actie om tegen klimaatverandering.
Nou, als je laat me zeggen, Bonaire is sinds 2010 een gemeente van Nederland. Mm-hmm. Zoals een gemeente Amsterdam, Ammerland, Valkenburg, etc.
Nou, niet helemaal. We zijn een openbaar lichaam en geen gemeente.
Nou, bedoeling is dat we op termijn wel een gemeente worden.
Dat denk ik niet.
Nou, dan is de vraag waar we heen gaan. Maar als je wel vergelijkt.
Openbaar lichaam is meer dan een gemeente.
Ja, maar wat nu eigenlijk het verschil is, wat schrijnend is, is dat voor Europees Nederland een burger, die is beschermd door heel veel beleid, wetgeving en ook financiële middelen die zijn ingebed in de wetgeving. Deltaplannen, nationaal klimaatplan, dat allemaal. Onderzoeken, stapels. Voor Bonaire is er niks. Geen onderzoek, geen niks.
En sterker nog, de Nederlandse overheid zegt van dat moet Bonaire zelf doen.
Ja, kan je je voorstellen een gemeente dat allemaal op zichzelf moet nemen? Dat kan niet.
Nee, want Texel en Terschelling, ook eilanden, die worden ook gesteund door de Nederlandse regering.
Ja, en dus daarom voeren we deze rechtszaak. En het is eigenlijk om te zorgen dat ook de burgers op Bonaire op een gelijkwaardige manier ook worden beschermd zoals een andere burger in de rest van Nederland.
Dus dat zou betekenen dat er wetgeving en beleid moet komen? Of zeg jij van eigenlijk vinden wij dat wetgeving en beleid zoals dat nu in Europees Nederland ligt ook zou moeten gelden en toepasbaar is op onze eilanden?
Nou, dat moeten we samen met de mensen kijken. Wat willen de mensen ook? Hè? Dus zoals ik zei, Greenpeace zegt niet wat moet gebeuren. Maar samen met de mensen, ook met de eisers, zijn we aan het kijken wat willen de mensen. En een van de dingen die ook uitkwam was de klimaattafel. Gedurende onze campagne hier op Bonaire kwam die klimaattafel in. En die klimaattafel is ook een opportunity. Zeg,
Een kans.
Dat mensen daar kunnen zeggen van oké, wij willen een beleid. Of wij willen een nieuwe wet. Of wij willen een dijk. Of wij willen meer mangroven. Of wat willen we? Maar als de mensen dat niet zeggen wat willen we, dan hebben we geen
effectief participatie.
Ja, weet je?
Nou, in ieder geval heeft de klimaattafel een hele goede voorzitter.
Ja, dat is al een goed begin.
De voormalige waarnemend gezaghebber.
Ja, Conali. Ja.
We moeten eventjes ertussenuit voor muziek en reclame.
Ja, nou, zal ik dan maar een plaatje draaien? Ik is toevallig nieuw in de top 40 een plaat van Noano featuring Ronnie Flex. En de titel is zeer toepasselijk. De titel is Damage.
Ontdek Bonaire Automation, al 18 jaar jouw vertrouwde lokale partner voor ICT en beveiliging. Als HP-partner hebben we de nieuwste apparatuur en alle gangbare inkt- en toner-cartridges van HP op voorraad. Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in geavanceerde beveiligingssystemen. Onze experts staan klaar om jou te helpen met persoonlijk advies en top-notch service. Je vindt ons aan het begin van de Kaya Nikiboko Zuid. Kies voor Bonaire Automation, jouw sleutel tot betrouwbare technologie.
zaterdag tussen 12 en 2. Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is op de Klippen.
Ja, je luistert naar Megahit FM met Op de Klippen. En we zitten hier live bij Cuba Compagnie en we praten met Greenpeace. Waar waren we gebleven?
We waren gebleven bij de gevolgen en de motivatie van mensen om mee te doen. Ik had een vraag aan jullie. Van de week zijn er twee dingen bekend geworden die voor jullie positief zouden kunnen zijn. Punt 1, de fractie van de PvdA GroenLinks heeft 10 miljoen extra gevraagd voor de bestrijding van, of tenminste, de bestrijding van de gevolgen van de klimaatcrisis hier. Plus, en dat vind ik eigenlijk nog veel belangrijker, het college van mensenrechten heeft gezegd van klimaat is ook een mensenrecht.
Ja.
En vanuit dat oogpunt doet Nederland te weinig voor de Caribisch Nederland.
Oké. Okay. Nou, dat is al een goed teken, vind ik, want dat is inderdaad zo. Dus klimaatrecht is mensenrechten. En dat moet mensen ook begrijpen. Het is een moeilijke manier om uit te leggen, zodat mensen begrijpen dat een klimaatrecht...
Een gezonde leefomgeving is een mensenrecht.
Ja, je hebt de recht op een gezonde milieu, je hebt de recht op een safe space, zeg maar. Dus het is allemaal een goed, zeg maar, punt dat je zei.
Mm-hmm.
Ja.
Jouw Engels is beter.
Mijn Engels is beter.
Je mag het in Engels zeggen, hoor.
Oké, dankjewel. Ja, ga maar.
Ja, ik denk ook als je kijkt naar deze motie, het is een goede stap. Ik denk dat het goed is dat er ook middelen komen om, als er straks plannen zijn van de klimaattafel, dat die uitgevoerd kunnen worden. Maar ik denk dat het belangrijk is wel twee dingen dat we niet vergeten. Is dat dit niet soort van projectmatig incidenteel zijn. Je moet ook soort van structureel middelen hebben om, laat maar zeggen, ook als je een mangrovenbos plant, moet je dat ook kunnen onderhouden. Dus dingen moeten ook structureel vastgelegd worden. En ik denk dat het ook belangrijk is, dat we niet vergeten, is dat dit probleem is ook tweezijdig. Dus we hebben sowieso te maken met gevolgen. Daar moet een plan voor komen. Maar we moeten ook die kraan dichtdraaien, zodat de klimaatcrisis zelf ook niet doorgaat. Dus ook in Nederland moet ook nog meer gedaan worden om die CO2-reductie naar beneden te halen.
En de huidige regering zegt van, ach jongens, die klimaatdoelen halen we toch al niet, dus laat maar.
Ja, misschien moeten we even stoppen bij die klimaatdoelen halen we niet, dus misschien moeten we meer gaan doen.
Ja, dat lijkt me.
Inderdaad.
Ja, precies. Dat is wat je zou moeten denken. En, maar je hebt gelijk inderdaad, want je kunt natuurlijk symptomen bestrijden, maar het is natuurlijk veel handiger om ook de oorzaak te bestrijden.
Ja.
Ja.
Dus daar zou ik graag ook meer... Dit is goed. Laat me zeggen, het is een goede stap. Dus daar niks tegen. Maar ik denk dat we niet moeten vergeten dat breder plaatsen. Want het is een beetje soms gevoelsmatig alsof, we geven ze even wat en dan zijn ze even zoet.
Ja, ja, kijk, we kunnen, en dat doen we ook, nieuwe mangroven plaatsen.
Ja.
Dat is fijn voor als de overstromingen komen. Maar how about dat we gewoon inderdaad de overstromingen voorkomen?
Ja, dat is het ook inderdaad. Want anders zijn we constant bezig aan het beschermen en dan hebben we nooit rust.
Dweilen met de kraan open noemen ze dat in Nederland.
Ja, dweilen met de kraan.
In het parlement zagen we, je draagt het water naar de zee.
Hmm. Zeggen we in Nederland ook, dat scheelt.
Dat is ook een Nederlands spreekwoord.
Ja.
Sigrid, als lid van de media in Nederland, wat mij opvalt is van dat er vooral erg weinig belangstelling is in Nederlandse media om iets te doen, of iets rugbaarheid te geven aan wat hier gebeurt. Ik bedoel, eventjes een onderwerp waar we straks over gaan hebben, waar jij ook aan meepraat. De brand bij de landfill. Dat leverde in het journaal van het NOS journaal, in het late journaal, 17 seconden op.
Ja.
Als deze brand in Nijkerk vlakbij Amersfoort zou zijn geweest, dan was het eerste item geweest.
Absoluut. Ja, daar zit een groot verschil in. Het is toch een ver van mijn bedshow. Ik zag wel dat NRC en de grote kranten hebben er allemaal aandacht aan besteed. NOS kort, dat is al veel, niet genoeg natuurlijk, en voor jullie veel te weinig. Maar ja, in dit geval hadden we ook nog eens, in dit specifieke geval hadden we ook nog eens de rellen in Amsterdam die er gaande waren. Dus het werd een beetje overschaduwd ook nog door de verkiezingen van Trump. En dus de rellen in Amsterdam. Maar ja, je hebt gelijk dat het voor een gedeelte van Nederland dat het toch is dat Bonaire weinig aandacht krijgt.
Heb jij daar een oplossing voor? Nee, denk ik. Maar heb je suggesties?
Wat jullie kunnen doen of wat wij zouden moeten doen?
Beide.
Ja, nou ja, goed. Ik ben natuurlijk meer aan de andere kant. Ik doe ook wel nieuws, maar vooral het
reizen. Laat ik zo zeggen, wat zou Greenpeace kunnen doen om meer in de publiciteit te komen?
Ja, toch op de trommel slaan, wat jullie al goed doen. Maar het is toch, ja, wie het hardst heeft schreeuwt, krijgt de meeste aandacht. Ik denk dat dat voor nu het enige is wat je kan doen.
Ja.
Je doet veel ook van wat je zelf ook kan doen. Maar het is ook aan de mensen ook om iets te nemen.
Wij moeten ook als Bonaire harder gaan schreeuwen.
Ja,
Je harder schreeuwen als je iemand bent die niet zegt van, want Bonaire is like known, I can say it in English now. Bonaire is known to be so quiet and shy and they're not really outspoken. And what we're trying to do is like teach the people that you have the right to speak out. You see things going on that is not right and it's not justice. You have the right to speak out. And that spirit, it's very not in the public. And I need the public to wake up. And they're not awake.
Laat ik een goed voorbeeld geven. Gebert is voor het eerst in de geschiedenis van Bonaire een demonstratie geweest in mei van een paar jaar geleden over de armoede hier op het eiland.
Yeah.
Een jaar later werden plannen gepresenteerd in de Tweede Kamer om het minimumloon, werd het minimumloon hier te verhogen. Yeah. Dus het was de eerste keer dat er echt meer dan 3000 mensen de straat op gingen om daartegen te protesteren. Yeah. En het had dus resultaat.
Ja. Yeah. Zo zie je de mensen, zo zie je ook wat je dit zei van mensen, they are trying to survive. So for that, they went all out because they need money. Ja. They need to survive. But now, everything's expensive and everything's going like a snowball. And you need to know this, that climate change is also has to do with that, with what we just got. You got a lot of money now, but if the corals die, if no more tourists come for the economy, if people are dying because it's getting hotter and hotter, if there's hurricane comes, your house is damaged, you don't have money to pay for. I can name like 100 things.
Nee, maar dat klopt. Ik denk dat het inderdaad ook is. Kijk, op het moment gebeuren er heel veel dingen voor veel mensen ver weg. Als je niet gaat snorkelen, alles is ver weg. Mm-hmm. Maar op het moment dat jij de boodschap krijgt dat jou reist, ik weet niet hoeveel duurder wordt, omdat er allerlei overstromingen zijn geweest daar waar wij de rijst vandaan halen. Dus de oogst is mislukt. Ja. Dan treft het jou. Dat betekent dus niet snorkelend, niet whatever, I don't mind. Want de zee is voor de vissen, dus ik zwem toch niet. Maar ik wil wel het rijst op mijn bord. Hè, als oogsten mislukken, als je voedselveiligheid, je voedselzekerheid heel erg onder stress komt te staan. Dat treft wel de mensen van hier.
Nou, dan kan ik dus al iets gelijk vertellen. De verslaving die het meest verbreid is in de wereld, namelijk chocola, is op dit moment bijna onbetaalbaar, omdat door de klimaatveranderingen constant de cacao oogst aan het mislukken zijn.
Ja, dat is een voorbeeld ook. Ja, dat is een voorbeeld.
Maar ik denk, we hebben ook die voorbeelden op zich ook wel lokaal. Want we hebben, als je bijvoorbeeld een visser vraagt van hoe ze, vroeger konden ze eigenlijk vrijwel dicht bij het eiland in een korte tijd genoeg vangen om een familie te voeren en misschien nog wat te verkopen aan een restaurant. Tegenwoordig moeten ze verder weg, langer op zee, terugkomen, heel snel verkopen, dus soms tegen een lagere prijs, want je hebt niet echt een koelplek om te bewaren. Dus hoeveel moeite ze nu moeten doen om te overleven door het vangst, ja, dat is ook eigenlijk zo'n geval. Dus ik denk dat mensen het wel merken. En ik denk ook een manier dat je hier iets mee kan, is neem die verhalen naar ons toe. Want wij kunnen ze ook juist gebruiken in die rechtszaak. Als dit is, zijn de verschijnselen, dit is wat mensen meemaken.
Dit is het moment ook.
Ja, dus kom met ons praten, vertel ons die verhalen, vertel ons wat je meemaakt. En dan kunnen wij jouw stem dus juist verheffen en brengen waar het nodig is.
Vind ik een mooie afronding.
Absoluut.
Ja. Want we moeten verder.
We moeten verder. Dan zal ik maar weer een plaatje aan draaien. Ik heb er nog eentje uit.
Jongens, ontzettend bedankt.
En
als je weer nieuws hebt of je denkt van het heeft zin om eventjes de zaak aan te jagen. Jullie zijn altijd welkom, dat weten jullie.
Ja. Thank you. Much appreciated.
Ik zou zeggen, mensen, kom 12 november bij ons langs. 6 uur bij Mentor daar in de bocht onder de bomen Red, Golden, Green. Vind ons.
Ja.
Zorg dat je erbij bent. Hartstikke bedankt, jongens. Niet alleen dat je aan deze tafel hebt gezeten, maar voor alles wat jullie doen. Dank Want deze
you.
Inzet is super belangrijk voor de hele wereld.
Dank je wel.
Marcia, dank je. Goed, ik ga een plaatje draaien. Dit is ene Rose. Het is een beetje een wederlicht plaatje dit. Maar Bruno Mars zit erin. Alleen hij zingt niet, maar hij rapt. Het heet Appete. Dus je schrijft Apt, maar ze zingen Appete. Nou ja, luister maar naar en bedenk zelf wat je ervan vindt. Appete. En dan denk ik, volgens mij betekent het gewoon apartment. Maar goed, weet ik veel. Het is in ieder geval Rose samen met Bruno Mars. En ongetwijfeld een grote hit.
Eén oor in, andere oor uit.
Ja, maar dat zijn grote hits tegenwoordig.
Snel vergeten.
Een hat-trick. Een echte hat-trick voor Jan Verbeek. 3 keer in deze show. In, 4 weken?
Ja.
Fantastisch.
Want het is weer helemaal mis op de landfill. En het is helemaal mis trouwens ook op de landfill van Rincon.
Je zou trouwens ook een hat-trick voor Farid, want die zit ook hier al.
Ja, maar die heeft 1 keertje heeft hij gemist volgens mij. Of niet?
Nee.
Nou, dat is een dubbele hat-trick. Twee hat-tricks in deze show, mensen. Mag ik een applausje?
Woehoe!
Helaas dat een applausje verdient, want er gebeurt gewoon te veel. Martijn, kun jij een beetje een opsomming geven wat er de afgelopen week gebeurd is?
Nou ja, ik kreeg op dinsdagavond, was dat volgens mij. Ja, dinsdagavond was dat, ja. Kreeg ik opeens allemaal filmpjes binnen. Van, onder andere van Jan. Die uit zijn auto aan het filmen was.
Niet zeggen. Dat
met dichte
niet,
ramen.
Met dichte ramen. En die heel hard riep, what the? Ja. Nou goed, de laatste woord zullen we dan niet zeggen. Ja, al zijn we daar niet zo heel erg... een grote brand op Leesville.
Ja, dinsdagavond. Ik was nog even wat werk aan het inhalen. We hadden die dag een drukke Pro Lagoon dag gehad. Met afspraken met het bestuurscollege en rijksvertegenwoordiger. En om 8:05 of zo werd ik gebeld. Brand op de landfill, dus ik ben in de auto gesprongen. Ja, en de smoke hing al op de weg toen ik eraan kwam rijden. Inderdaad, wat je zegt met dichte ramen. Toen ben ik gaan filmen. En nou, het was echt een inferno. Ik heb bij Farid bovenop de toren gestaan van zijn kasteel. En dat was ook al direct merkbaar. Dat het de rook gewoon zich weer helemaal over de omgeving had uitgespreid. Zeer onaangenaam en ook een gevaarlijke situatie, denk ik. Ben zelf toen terug naar huis gegaan vrij snel om mijn vrouw en kinderen weg te brengen naar vrienden in de Republiek. En toen ik terugkwam daar vandaan, toen was er al geen toegang meer tot het gebied. Dus de politie was al bezig het af te zetten en mensen weg te brengen, of in ieder geval weg te sturen. Alleen er was nog geen plan. Er was, we moeten ergens gaan verzamelen. Dus iedereen die het aan ons vroeg, zeiden van kom naar Plaza Wilhelmina. Waar we nu ook zijn. En de medewerkers van Cuba hebben nog voor koud water gezorgd. Dus dat was super. En daar hebben we verdere instructies afgewacht. Toen zijn we naar het buurtcentrum Ambuana gegaan. Dat was dus het verzamelpunt waar het crisisteam van OLB aanwezig was. Er moest wat vergaderd worden, hoorden wij van onze contactpersoon over of de mensen hotelovernachting kregen. Nou, de vraag of er een hotel geregeld werd, dat vond ik al een beetje bijzonder. Want dat leek mij dat het uitgesloten was dat de mensen thuis konden gaan slapen. Uiteindelijk om 11:45 was de kogel door de kerk en zijn diverse mensen. Er waren ook al mensen vertrokken die zeiden, ja, ik ga hier niet op wachten. Ik zoek zelf wel iets. Uiteindelijk rond 11:45 was iedereen weg en naar Eden Beach. En gisteravond hoorden wij dus van verschillende mensen van dat het de bedoeling zou zijn dat ze vandaag uit zouden checken. Dat ze niet meer zouden mogen blijven. En daar hebben we toen nog flink op de trommel geslagen. En appjes, mailtjes, belletjes. Clark Abraham heeft uiteindelijk ook, is er ook ingesprongen. En die is wat gaan regelen. En uiteindelijk hebben we het horen gekregen dat de mensen in ieder geval tot dinsdag in Eden Beach kunnen blijven.
Dat is mooi.
Dus dat is dat eigenlijk, ja.
Maar wat mij opviel was van dat er dus geroepen werd van wij gebruiken een onderzoek van weet ik veel wanneer.
Ja.
Dat de echte schade, het schadelijke gedeelte, dat is 300 meter rondom landfill. En na 1 kilometer is eigenlijk de schade alweer weg.
Ja, ik vind dat een heel gevaarlijke mededeling. Ik woon zelf 3 kilometer van de landfill, dat heb ik al eens eerder gemeld. Ik ben in mijn huis geweest 2 keer en ik hou het daar niet uit. Dan wordt er genoemd dat er in een radius van 1 kilometer dat het echt niet goed zou zijn. Daar werd verwezen naar een onderzoek wat uit Nederland zou komen. Nou, Nederlandse omstandigheden en Bonaireaanse omstandigheden, dat is een wereld van verschil. Daar zit 8000 kilometer tussen, ander klimaat.
Even voor de alle duidelijkheid, dit is dus niet het onderzoek wat hier gevoerd is. Het is een soort mededeling van, in dit soort gevallen is de 300 meter en dat is de grootste schade. En daarna is 1 kilometer en na 1 kilometer is het niet meer schadelijk. Ja, dus dat is niet hier onderzocht.
Nou nee, tenminste wij hebben al meerdere keren om dat onderzoek gevraagd. En Clark heeft me gisteravond nog geappt dat hij daar achteraan ging. Want ik zou het wel graag willen zien voordat we die mensen terugsturen naar huis natuurlijk.
Ik ook.
Ja,
ik woon een heel wat kilometers vanaf. Ik woon namelijk ongeveer tegenover de Animal Shelter.
Ja.
En ik heb dus een aantal avonden gehad dat ik dus echt alles dicht moest doen. Omdat als ik thuis buiten kwam. Echt brandende ogen en een gloeiende neus kreeg.
Ja.
Ik heb mijn honden dus een aantal nachten gewoon in mijn slaapkamer, doordat die vrij goed dicht zit, moeten laten slapen. Omdat ik ze dus niet buiten durfde te laten slapen.
Ja, dat zegt alles toch, Martijn? Ja. Bij Farid thuis is het ook niet te doen. En dan kom je er eventjes en dan is de lucht fris en opgeklaard. Kom je in huis en is het gewoon nog niet te doen. Farid is ook een paar keer teruggegaan omdat dat moet soms, voor de honden, voor de katten. Maar ja, nee, dus er is op dit moment in mijn optiek nog geen reden om te zeggen, ga terug.
Farid, jij zit echt een paar honderd meter van de landfill.
Ja, correct. Ik heb net gehoord dat u hebt gezegd dat u uw deuren voor deze reden hebt moeten sluiten en sealen en zo. Dus kan je je voorstellen wat u hebt gedaan? Nee, wat u hebt gedaan 1 keer of 2 keer. Dat mijn deuren al 3 jaren lang, al mijn ramen gesield met silicone, maskentape, gorilla tape enzovoort. Dat ik leef in een huis wat hermetisch ongezond is. Wat de dokter tegen mij zegt. De dokter zegt: Farid, ga nu naar huis. Doe je ramen open. Want dat oude lucht moet eruit. Want nieuwe lucht moet erin. Ik zeg, dokter, als ik mijn ramen open doe om de oude lucht eruit te doen, dan komt de nieuwe rooklucht naar binnen. Het blijft hetzelfde. Zegt de dokter tegen mij, ja, dan moet je weggaan van daar, Farid, want je mag daar niet blijven. Oké, weggaan. Weggaan naar waar? Waar? Wie koopt een nieuwe huis voor mij? Wat moet ik doen?
Jouw huis, wat jij zelf hebt gebouwd.
Ja, mijn huis dat ik zelf heb gebouwd.
Wat is dus bijna niks meer waard omdat het dus daar staat?
Correct, want mijn eerste taxatierapport voor mijn huis, normaal zoals hij is, is boven de $750.000. Dat is een huis dat we zijn begonnen te bouwen, ik en mijn vrouw, toen we ongeveer 21 jaar waren. Nu zijn we boven de 60 beide. Dus 40 jaar van ons leven hebben we in het huis geïnvesteerd. Dus het huis heeft technisch een waarde van $750.000 en meer. En nu met de andere taxatierapport van nu zegt dat het huis $350.000 waard is voor buurman omstandigheden.
Ja, daar word je even stil van.
Ja, dus als ik mijn huis wil verkopen, dan niemand wil het kopen. En als ik wel weg wil gaan, niemand wil het hebben, want... Je begrijpt het, je zit pam tegen de problemen aan. Dus niemand zal mijn huis meer willen kopen. Ook wil ik het verkopen om ergens anders te gaan wonen. Ik kan het gewoon niet verkopen, want niemand wil het kopen.
En jij bent niet de enige.
Nee, ik ben niet de enige. We zijn meer.
Jan, woensdag was er een ingelaste eilandsraadsvergadering.
Ja, dat was door de eilandsraad verzocht. Spoedbijeenkomst. Nou, daar was natuurlijk ook genoeg reden voor. Wij hadden uiteraard iemand gevraagd om daar naartoe te gaan. De rest was buiten het gebouw aanwezig. En dachten van, nou, misschien kunnen we een mooie demonstratie tegenaan gooien. Ons laten horen van buitenaf. Uiteindelijk kwam iemand van onze groep op het idee van, nou, laten we ons gewoon even melden of we gewoon binnen kunnen komen. En dat werd in eerste instantie geweigerd, omdat de mensen die dus de avond ervoor geëvacueerd waren, niet volgens de kledingvoorschriften zich hadden gemeld bij de deur. Uiteindelijk...
Een aantal korte broeken.
Ja, te korte broeken en slippers. En dan mag je niet binnen. Dat zijn de regels. Ik denk dat er nog meer regels zijn die hier gelden op het eiland, die ook overtreden zijn met de landfill en Celebon. Dus ik denk dat we dan over de kledingvoorschriften gaan hebben. Dat lijkt me het minst belangrijk op dit moment.
Maar goed, Israël, kort gaan jullie nog naar binnen toe.
Ja, daar zijn ook diverse vragen ingebracht. Mijn samenvatting, mijn papiament is niet zo goed, dus ik heb een paar dingen laten vertalen. Het gaat heel erg over, ja, we moeten deze stappen doorlopen en we hebben plannen. En dit is het stappenplan. En ja, het politieke verhaal eromheen natuurlijk. En dat hebben we natuurlijk allemaal zo besloten, hè, in een democratie, om het op deze manier te doen. Alleen, er zijn natuurlijk ook wel situaties dat er gewoon gehandeld moet worden.
Ja.
Wat mij opviel, dan mag jij... was van dat Clark Abraham in zijn bijdrage tijdens de vergadering heel erg benadrukte van ja, wij gaan Celebon nu onder druk zetten, dat er iets moet gaan gebeuren. We gaan ze onder andere, als ze niks doen, een last onder bestuursdwang opleggen. Ik zal even uitleggen voor mensen die dat niet weten wat dat is. Dat is als wanneer een bedrijf een wet overtreedt of een vergunning overtreedt of een regel overtreedt en weigert om dat te doen, dat de overheid dan in feite de overtreding kan en de schade die daarvoor staat kan oplossen en daar rekening dan neerlegt bij het bedrijf die het eigenlijk had moeten doen. Dat kan een heel effectief middel zijn om inderdaad bedrijven te dwingen om te doen wat ze moeten doen. Alleen, Celebon is 100% overheidsbedrijf. Met andere woorden...
Nee, maar er is nog iets heel belangrijk wat meneer Abraham heeft gezegd ook. Hij zegt van luister...
Mag ik even dit verhaal afmaken, dan kom ik bij jou. Het belangrijk om even te benadrukken, het is een 100% overheidsbedrijf. Dus als Celebon in de financiële problemen komt doordat die last bij hun neer wordt gelegd, moet de overheid dus bijpassen, want het is een bedrijf wat niet failliet mag en kan gaan, want het is een nutsbedrijf.
Ik vond dat een hele bijzondere opmerking.
Ja, het is gewoon een politieke stap die vanuit de handhaving die je hebt, maar die weinig effectief is. Want uiteindelijk zeg je dus, ja, jullie moeten het gaan opruimen, anders gaan wij het doen. Ja, en als je dan zegt, wij gaan het dan wel doen, bij wie kom je uit? Ja, bij Celebon, want volgens mij hebben we geen ander afvalverwerkingsbedrijf op het eiland. Dus het is een beetje een slang die zijn eigen staart bijt uiteindelijk. En volgens mij ook een weinig effectief middel, want je kunt het niet doorzetten.
Celebon is, wat dan in Amerikaans heet, too big to fail.
Ja.
Dat kan je niet laten omvallen.
Nee,
dus dan moet het overheid dus gaan bijpassen.
Dan wordt de vuilnis niet meer opgehaald.
Dus de boete die de overheid oplegt, moet de overheid zelf gaan betalen. Wat wilde jij zeggen?
Ja, wat meneer Abraham heeft gezegd, dat ik vond het een beetje raar. Hij zei, het is heel moeilijk om op te treden als overheid tegen de Celebon. Want Celebon heeft helemaal geen vergunning. Dus als er geen vergunning is, zegt hij, dan kan hij geen regels, strafmaatregels zetten. Want omdat er geen vergunning is, is er ook geen werk,
geen kader.
Richting. Ja. Ja,
hoe je daar heeft hij gelijk in. Alleen moeten er dan dus noodverordeningen komen dat die vergunningen er wel zijn. Ik bedoel, dat met noodmaatregelen is dat volgens mij dus...
Het lijkt me dat je prima kan handelen. Als je kan zeggen, hey, maar je hebt niet eens een vergunning.
Maar waar was iedereen al die tijd? En daar word ik een beetje kribbig om. Omdat ik denk van, weet je, Eilandsraad. De mensen in de BC, in elk geval twee. En heel veel mensen zijn al heel lang in deze politieke arena. Waar was je al die jaren? Waar was je toen je in de Eilandsraad zat en in de oppositie zat en inderdaad de mogelijkheid hebt gehad om al heel lang te gaan bedenken dat dit niet kan? Ik vind het. Ik heb een beetje het idee dat het nu in één keer ongelooflijke vingerswijze is. En ik snap een beetje waar dat vandaan komt. Dat is heel makkelijk. Maar voor mij is het echt één groot circus en bewijs van onvermogen. En wat mij van de Eilandsraad, van de ingelaste vergadering, heel erg opviel. Veel gewauwel, veel dingen die voor mij als burger weinig steekhoudend argumenten waren. Maar wat mij ook best wel stoorde, is dat vooral de volksgezondheid minimale aandacht heeft gekregen. Terwijl ik nu denk, oké, we zitten al jaren. Maar oké, er is een incident. De brand. Je bent mensen aan het evacueren. Dus je bent bezig op dat moment met de volksgezondheid en niet met milieu. Niet met lange termijn. Met het nu. En toch in de Heland Eilandraad en in alle brieven die ik hierna over gelezen heb die je ergens kunt vinden, dus die gewoon ook openbaar zijn, is het aspect publieke gezondheid zo minimaal. Ja. En ik vind dat werkelijk beschamend.
Sigrid, ja. Jij komt hier midden invallen. Je komt, wat we al verteld hebben, om een heel andere reden hier naar het eiland toe. Maar je bent journalist genoeg om dan te beseffen van... oeps, ik moet even mijn plannen omgooien.
Ja, ook een beetje omdat jij appt en dan durf je ook geen nee te zeggen.
Ja, dat heb ik dus ook. Goed zo.
Dat is transparantie die wij zoeken.
Nou, ik voel me vereerd. Toen jij dit hele verhaal hoorde, wat was jouw eerste gedachte?
Ja, het is altijd lastig. Want je komt hier inderdaad om een verhaal te maken. Nou ja, een happy island. En ga er allemaal heen. En vlieg er allemaal heen. En dan heb je nog meer klimaatsverandering. Maar je wil natuurlijk vertellen hoe fijn het eiland is. En wat je moet doen. Maar als je dit dan hoort. Dan kan je niet anders dan daarop af. En met je poten in het bluswater gaan staan. Letterlijk en figuurlijk in dit geval. Maar het is van buitenaf heel lastig. Omdat er zoveel partijen zijn en zoveel verwijten en zoveel stilte ook. Dat je denkt, ja, wat is nu waar? Wat is nu belangrijk ook voor de lezer in Nederland? Want er zijn heel veel zijwegen. Dus dan moet je echt wel het kaf van het koren zien te scheiden. En ook objectief zien te blijven.
Heel lastig in dit.
Heel lastig, ja. Is als Farid huilend naast je staat. En jezelf toch ook al prikogen hebt van de lucht die er hangt. Dus ja, dan is het zaak om even, ja, het puntsgewijs proberen op te schrijven. Want het heeft natuurlijk een lange aanloop. En als je dat allemaal op gaat schrijven, dan staat de hele Telegraaf vol. En dat wordt hem ook niet. Dus je moet echt de kaf van het koren scheiden. En proberen zo helder mogelijk het ook voor de Nederlandse lezer in Nederland, dus de Telegraaflezer, duidelijk te maken.
Maar welke indruk neem jij straks mee naar Nederland toe?
Dat er het een en ander mis is. Laat ik het zo
statement.
Ja. Ja, nee, maar je hebt wel gelijk, hè? Want natuurlijk, die verwijten die zijn er de hele tijd. En dat komt een beetje naar de voorgrond. Maar daar gaat het nu niet om. Waar het nu om gaat, is dat er gehandeld wordt. Het heeft geen zin als iedereen er gaat lopen ruzie. Ja, maar het is jouw schuld. Ja, nee, jij had het om te doen. Nee, dat prima, maar doe dat zo meteen. Als het klaar is. Als het opgelost is. Maar ga nu eerst opgelost. Oplossingsgericht denken, lijkt mij.
Ja, dat lijkt mij ook. Het is nu meer de aanloop en hoe het zo heeft kunnen komen en wat er had moeten gebeuren om het niet te laten gebeuren. Maar het is wel gebeurd.
Ja, er moet nu wat gedaan worden. En daarna kunnen we gaan kijken wie er allemaal gewoon te weinig gedaan hebben. En wie er allemaal uit hun neus hebben zitten vreten. En dan kunnen we die mensen naderhand wel eventjes...
Nu dus gewoon crisismanagement?
Ja, dat lijkt mij wel. En dan sluiten we daarna de boeven vol op.
Ik kan me herinneren, de vorige keer dat jullie aan tafel zaten, hadden jullie, hè, en jullie hebben natuurlijk een hele mooie, vind ik nog steeds, een hele professionele persconferentie achter de rug. En jullie hebben ook een ultimatum toen gesteld. Hoe is het daar dan mee?
Nou, dat ultimatum loopt nog. En de einddatum is 13 november, dus volgende week woensdag. Laat ik het zo zeggen, we hebben deze week dinsdag, was natuurlijk een hele intensieve dag. En door het incident, wat tenminste de crisisteam noemt het nog een incident. Wij zien het als een crisis. Wij zien het al de hele tijd als een crisis. Is dat wat verder naar de achtergrond geschoven. Maar we hebben ook een afspraak gehad met het bestuurscollege. Daarin is ook gezegd van ja, we moeten die doelen die jullie hebben gesteld eens even tegen het licht houden. Want ja, die termijnen zijn toch wel een beetje strak. Ja goed, toen ontstond die brand. Dus wij zijn niet verder gekomen om aan die afspraak toegekomen. Dus die afspraak staat nog op de rol. Dus ik hoop dat dat volgende week gaat gebeuren. Ik hoop dat hierdoor ook duidelijk is dat wij al die tijd niet iets onzinnigs hebben geroepen. Want dit was al heel lang bekend. Dit staat in de eigen rapporten van OLB en Célibon. Dat er risico is op brand. Dat er gasvorming is, dat het milieu schade oploopt, dat het terrein omheind had moeten worden al die tijd.
Dat de vergunningen in orde hadden moeten zijn.
Ja, precies. Dus het is allemaal niks nieuws. Het enige is, we zitten nu met politieke balletjes die heen en weer geschoven worden. Elkaar de bal toespelen. Nou ja, we hadden het net over hadden, straatjes schoonvegen. We kunnen beter beginnen met eiland schoonvegen. Ik denk dat we daar onze energie in moeten steken. Parlementaire enquête kan altijd nog. We hebben met de Rijksvertegenwoordiger een hele prettig gesprek gehad. Hij heeft ons meegenomen door de stappen die hij doorloopt. Hij heeft dus een soort schrijver gestuurd met dat IOT-rapport naar het BC. Van jongens, ga eens even uitleggen, BC, wat is er hier aan de hand? BC heeft daar op 1 november op gereageerd een week geleden. Ja, die brief, ook wat jij zegt, Judith, daar staat het woord volksgezondheid in de inleiding en aan het einde. Maar bij de korte termijn, middellange en de lange termijn doelen staat geen woord over volksgezondheid.
En die hele brief had vol moeten staan met volksgezondheid,
nou ja,
naar jouw mening.
Nou, niet eens, het had niet eens meer in de brief hoeven staan. En daar ben ik zo, ja, ik kan echt uit mijn vel springen, want het bleef er te veel rommel op, denk ik. Het had na die brand in mei, hadden ze al gewoon direct moeten zeggen, jongens, we sturen er een team naartoe, we gaan metingen doen. Maar je wacht, godsamme, 6 maanden en dan is er weer een brand. En dan zijn we een week verder en dan is er nog steeds niks duidelijk over een onderzoek. Ja, hoe langer je wacht.
RIVM heeft bekendgemaakt van dat zij heel graag hier willen komen om te helpen en om te onderzoeken.
Ja.
Maar dat ze daar officieel verzoek van de Boliviaanse overheid nodig hebben om dat te kunnen doen.
Ja, nou ja, ik zou zeggen, die lijnen zouden er toch moeten liggen. RIVM valt onder het ministerie van Volksgezondheid. We hebben hier een afdeling publieke gezondheid. Ze kunnen via de Rijksvertegenwoordiger volgens mij ook contact leggen met de ministeries, mocht dat nodig zijn om te escaleren. Er gaan iedere dag 3 vluchten volgens mij deze kant op. En ja, hoe moeilijk is het, jongens? Kom op, ga eens voor je bevolking zorgen. Doe dat.
En waarom blijft het zo stil, denk je?
Ik denk dat ze nog aan het kijken zijn voor het stappenplan of zoiets. Ja, sorry, ik had het ook niet bedenken. En er moeten allemaal formele stappen doorlopen worden. Maar de bevolking zit ondertussen gewoon te lijden. En dan krijg je zo'n bericht. Ik ben gisteravond ook weer zo boos geworden. Dat heeft geen zin, maar die zet ik dan om in energie. En dan ga ik bellen en mailen en appen. Van jongens, zorg dat die mensen onderdak hebben. Die kunnen straks, ook al is straks het risico misschien onder controle, die mensen kunnen niet zomaar naar huis. Je huis zit vol met roet, vol met rook. Vorige keer heb ik eerst een professioneel schoonmaakbedrijf laten komen om mijn hele huis van binnen en van buiten te laten reinigen. Die mensen moeten geholpen worden voordat ze naar huis kunnen. Die mensen moeten ook geholpen worden, misschien door SNZ, hoe heet dat? SNZ hier zo. Met inventariseren welke problemen ze hebben. Of ze wel weer gewoon hun huis in kunnen. Hoe groot is de schade? Er moeten gewoon schadeopnames gedaan worden.
Een vraag er tussendoor. Toen de brand net uitbrak, toen is het crisisteam bij elkaar geweest.
Uh-huh.
Is het daarna nog meer bij elkaar geweest? Of was dat het?
Ik denk dat ze gewoon logeerpartijtjes hebben gehouden of zo. Maar er wordt transparantie beloofd op dat gebied. Ja, wij krijgen dat weinig voor terug wat dat betreft. Die transparantie, dat onderzoek over die 1 kilometer radius zitten we nog op te wachten. Daar wordt wel werk van gemaakt. Maar voor de rest, ja, wij worden niet op de hoogte gehouden van, goh jongens, dit gaat er gebeuren met de mensen die in Lagoon wonen. Ik ben al heel lang aan het pleiten voor de mensen in Lagoon Hill bijvoorbeeld ook. Die zitten ook vol in de rook. Ja, hoe kun je stellen dat die mensen daar veilig wonen? Want je weet helemaal niet wat er in de fik is gevlogen. Nee. Dus als je dat niet weet, kun je ook geen conclusies trekken.
Nee, mensen van Cruzada. Ik weet dat ik heb een opdracht lopen bij Cruzada. En daar wonen en werken mensen die dit echt niet kunnen gebruiken.
Nee.
Die hier ook enorm van in de war raken. Je zit daar met al je problemen. Je bent voor je eigen leven. Hè, ben je weer van alles en nog wat aan het doen om dat in goede banen te leiden. Je denkt dat je een plekje hebt waar je voorlopig even tot rust kunt komen en waar je even mag wonen. En dan dit.
Wij moeten eventjes een klein onderbrekingetje maken.
Ja, het is een muziekzender, dus dat betekent dat we af en toe het als een keer muziekje moeten draaien. Ik heb een toepasselijk plaatje. De Ohio Players met Fire. Als je het doet. Want ik hoor niks. Maar daar komt ie. Ah. Funk uit de 70s. Ohio Players and Fire. Want we hebben het hier over vuur. Aymed, tijdens de muziek was jij aan het vertellen.
Ja.
Over, vertel dat nog eens eventjes.
Oké, de situatie is, gisteren kregen we informatie van de hotel dat wij de sleutels moeten afleveren, want we moeten uitchecken. Dus we zijn naar huis gegaan om, waar anders moet ik gaan, langs de strand. Slapen in de auto, dat kan niet. Dus ik ben naar huis gegaan om die honden even eruit te laten, want voor een weekje al wonen die honden en poezen allemaal binnen in de slaapkamers, in de zitkamer enzovoort. Dus ben ik naar huis gegaan en opeens hoor ik de KLM langs vliegen, maar heel laag. Over ons huis.
Ja, dat kan helemaal niet.
Het geluid van de vliegtuig.
Ja, dat geluid van de vliegtuig, van de turbinemotors, van de KLM, dat hoorde ik. Mm-hmm. En ik rende naar buiten om te kijken waarom vliegt KLM zo laag over ons huis. Want normaal, dat is normaal niet zo. Dus ik rende naar buiten en de zijkant van de landfill is kapot gegaan. En dan zie je dat straal en dan hoor je ook dat geluid.
Ja, van het was dus helemaal geen vliegtuig. Het was een ontploffing in principe in de landfill.
Ja, correct. En de gassen die eruit komt uit de zijkant komt met steentjes en van alle troep wat onder de grond is. Al die troep komt eruit. Maar het duurt ongeveer, laat maar zeggen, een minuutje en 20 seconden. En dan een dus voordat je camera kan pakken om het te filmen of naartoe te rijden, ja, dan is het al gebeurd. Dat ik weet, is het al 5 keren gebeurd. Dat toen ik thuis was. Het gebeurt s'avonds, het gebeurt gedurende de dag. Het gebeurt op verschillende plekjes aan de zijkant van de landfill.
Ja. Okay. Nou is het heel belangrijk, denk ik, om te beseffen dat wat daar ligt. Voor een groot deel weten we niet eens wat er ligt.
Ik denk dat van het overgroot gedeelte we niet weten wat er ligt.
Wat we wel weten is dat er asbest ligt.
Ja.
We weten dat er medisch afval ligt.
Ja.
Wat je niet zomaar eventjes kunt verbranden. Dat zijn hele gevaarlijke dingen. We weten dat er zware metalen zijn. Die ondertussen al gecijpeld zijn in het water van Lagoen.
Ja. Ja.
We weten dat er mensen niets vermoedend aan het vissen zijn in Lagoen. En vissen uit het water halen en opeten waar zware metalen in zitten. Er moet echt gehandeld worden.
Het is niet alleen een brand, het is een gifschandaal.
Ja.
Ongeveer 7000 ijskasten zijn verbrand in de brand. Waarvan ongeveer 7000 compressors. En in die compressors zitten ook die zijn ook in de lucht gekomen door al die explosies van al die compressors. Maar wat ik wil zeggen, gisteren ging ik daar voorbij rijden om video's te maken, zodat we die video's hebben in de groep als bewijs. En zag ik 4 werknemers van Celibon, die staan daar in dat rook. Dus ik doe mijn hemdje voor mijn neus en ik rijd naar hun toe. En ik zeg, luister jongens, ga weg vandaar. Jullie weten hoe giftig dit rook is. Zitten jullie daar op het terrein om dat gif in te halen?
Het is ook wat UCIBO, de verbond koppel.
Maar die jongens die hebben een vrees. Ze zijn bang. Want als ze weglopen van hun werk, dan worden ze ontslagen. Dan krijgen ze, hebben ze een probleem.
Maar de UCIBO, de vakbondskoepel hier op het eiland, die heeft dus ook al gezegd van jongens, het is heel erg. Wij als vakbond maken ons heel druk ook over de werknemers van Celibon.
Ja.
En dat op zich moet er heel snel duidelijkheid komen. Want er zijn mensen die dus nog dichter dan jij woont, Farid.
Ja.
Daar dus op, in die stank en in die gif, in die gif, in dat gif staan.
Maar dat hoeft toch helemaal niks duidelijk te worden. We hebben gewoon, kijk, dat is gewoon heel simpel. We hebben arbovoorschriften. Dan kunnen we heel makkelijk zeggen, die gelden hier niet, maar steeds meer en meer gaat gelden. Ook al geldt dat hier niet. We kijken met alles in onze achtertuin, oftewel Den Haag. Dat doen we te pas en te onpas. Daar zijn we heel goed in. Dan denk ik, waarom doen we dat dan nu niet? Waarom is er niet aan deze mensen die op de landfill werken sowieso beschermende kleding, beschermende ademmaskers, handschoenen. Waarom staat er niet overal voorschriften voordat je gaat eten, voordat je dit, handschoenen uit, handen wassen, et cetera, et cetera. Er moet overal genoeg drinkwater zijn, hè, om maar te blijven drinken, et cetera. Ik snap dat niet zo goed. Echt, ik snap het echt niet.
Er wordt nu in Nederland geroepen, want nu ga ik een beetje naar de oplossinggerichtheid. Er wordt nu in Nederland geroepen van dat er. Er zijn dus nu stromingen in Nederland die zeggen van dit is grove nalatigheid en een grove tekortkoming van het bestuur van Bonaire. Nederland moet nu ingrijpen en moet gewoon het bestuur gaan overnemen. Op dezelfde manier zoals dat in 2018 in Sint Eustatius is gebeurd.
Ik kan me heel goed voorstellen dat die geluiden klinken. En dat is natuurlijk iets waar we wat je niet zou moeten willen. En waar je dan ook een beetje stil van wordt. En je waarschijnlijk ook een beetje heel ongemakkelijk bij voelt. Maar als we kijken naar specifiek, en laat ik het dan zo zeggen. Als we kijken specifiek naar ons afval en afvalbeheer en verwerking. Dan zou het misschien wel eens heel goed kunnen zijn om dat wel te doen. En dan is dat heel vervelend. En dat kunnen we heel ongemakkelijk vinden. Maar het is misschien wel iets dat dat dan de stappen zijn die we nu nodig hebben op dit moment. Direct actie om dat dan te gaan doen.
Ja, want Jan, jij van de overheid hier schets jij een beeld. Ik weet niet of het klopt, maar in ieder geval dat beeld schep je wel. Van dat ze eigenlijk alleen maar bezig zijn van... Oh god, moeten we doen? Ja. In paniek en in feite daardoor niks doen.
Ja.
Dat was een reden inderdaad in de tijd om bij de stages in te grijpen.
Ja.
Je kan je afvragen of dat nou zo'n gelukkige ingreep was. Denk het niet, maar oké. Okay.
Het kan beter, ja. Maar ook de ingreep kan soms beter. Ik maak wel eens de vergelijking dat iemand op straat iemand aanrijdt... en degene die aangereden is wordt naar het ziekenhuis gebracht. En degene die het ongeval veroorzaakt heeft, die komt er dan naast te staan om te kijken of de dokter zijn werk goed doet. Ja, dat is een beetje hoe ik het nu zie voltrekken als Bonaire dit zelf blijft doen. Want ja, weet je, OOB, toezicht en handhaving, had vergunningen moeten handhaven, die had moeten optreden. Dat hebben ze niet gedaan. En nu is Celibon blijkbaar in charge om het op te ruimen. En dan moet toezicht en handhaving die al die jaren dus heeft laten gebeuren, moet weer gaan toekijken. Hebben ze in de tussentijd die kennis en die kunde opgebouwd? Ik betwijfel dat.
Misschien niet toevallig, maar juist ook deze week heeft de afdeling de dienst toezicht en handhaving nu aangekondigd dat zij het toezicht houden op een andere manier gaan doen dan voorheen. Okay. Ik neem aan dat ze daarmee bedoelen, ze gaan eens een keer handhaven.
Ja, ik ben heel benieuwd.
Ja, toezien doen ze goed, maar het handhaven
is uitstekend. Het gaat om het handhaven.
Daarnet was ik aan het babbelen met Jan. En we hebben gehoord bijvoorbeeld in de vergaderingen dat als ze gaan saneren, zal het zeker minimum 10 jaren duren om de situatie te saneren. Oké, 20 jaren heb ik daar in die situatie moeten leven. Mijn vraag is nu, moet ik die 10 jaren weer daar voor straf blijven?
Ik heb daar ook over te nadenken. Ik bedoel, mijn hoofd kan ik ook niet stilzetten wat dat betreft. De teamleider van het ILT-rapport, de inspectie leefomgeving en transport, de teamleider van dat onderzoek heeft in de krant Trouw in Nederland gezegd, dit is Lekkerkerk in het kwadraat. Lekkerkerk was een gifwijk in de Randstad. Waarbij heel veel huizen zijn gebouwd. En waar allemaal koophuizen. En toen ze er stonden, kwamen ze te ontdekken dat daar dus heel veel gifgrond zat. En dat daar niet gewoond kon worden. Daar is onder andere, zijn alle huizen die daar op stonden en afgebroken moeten worden, opgekocht door de overheid. En zijn de mensen schadeloos gesteld. Ik denk dus persoonlijk dat ook met jullie zou moeten gebeuren.
Ja, want als ze me zeggen morgen van luister, het gaat 10 jaren duren, dan wil ik wel morgen mijn geld hebben of wil ik morgen een nieuw huis hebben. Ik kan niet 10 jaren blijven wonen daar.
Nee, ik denk dat het redelijk is inderdaad. Tenminste, met mijn lekenverstand.
Laat ik het zo zeggen. Wij hebben die 4 eisen neergelegd. En daar werd van gezegd dat ze... Of 4 korte termijn, 4 lange termijn. En daar, 1 van daarvan is herhuisvesting van de mensen die direct in de omgeving van de landfill wonen. En wij hebben tot nu toe alleen maar gehoord dat ze alle eisen redelijk zijn. Alleen de tijdslijnen zijn het probleem. Dus ik denk dat Farid alvast een ander huis kan gaan uitzoeken. We moeten alleen nog even kijken dat het goed op papier komt te staan. Als ik ze mag geloven. Maar goed, wel zorgen dat het eerst op papier komt te staan. Dat is wat we gehoord hebben in een reactie op onze korte termijn eisen.
Ja, dat klopt. Dat is inderdaad gezegd. En wat ik ook heel mooi vind, hè, dat het allemaal zeer begrijpelijk was. En dan denk ik, nou, als je het allemaal zeer begrijpelijk vindt...
Is ook zeer begrijpelijk dat je er wat aan gaat doen.
Ja, spijkers met koppen, actie. Dat moet nu gebeuren.
Het is niet gemakkelijk, hè. Mind you, luister. Ik bedoel, we zitten hier nu aan tafel en even aan de andere kant. Het is ook niet gemakkelijk.
Sorry,
maar
even
gaan we door. Ja?
Nee, ik moet even... Omdat je mind you... Dat is dus de uitspraak altijd van Clark Abraham.
Oh, is dat zo? Oh, jeetje. Nou ja, dat is niet echt...
Daar schiet ik even in te
lachen. Oké, dan mag je omkijken. Nou ja, goed. Als dat dan zijn uitspraak is, laat hem dan misschien dan wel gebruiken. Het is niet gemakkelijk, maar iets wat niet gemakkelijk is, is niet onmogelijk. En ik denk dat alles mogelijk is.
Het is niet gemakkelijk, maar het is ook ongemakkelijk.
Het is, nou ja, dat vind ik een understatement. Het is meer dan ongemakkelijk.
En ook over dat ongemak moet heen gestapt worden.
Ja, nou ja, goed. Ik denk heel goed wat Michiel ook zei. Hè, en dat zeggen jullie eigenlijk ook. Hè, ga nu handelen. En ik snap dat je daarna gaat uitzoeken wiens verantwoordelijkheid. Wie kunnen we inderdaad, of je dat nou een dwangsom of een whatever. Dat snap ik. En dat moet ook zeker gebeuren. Maar het is niet iets waar je nu het eerste mee begint.
Nee. Maar ik denk in ieder geval niet dat je dit kan oplossen zonder de Nederlanders erbij te betrekken. Dit is te groot voor de...
Geen enkele gemeente in Nederland kan dit alleen.
Nee, precies.
Maar hoe kan je Suleiman bijvoorbeeld brengen voor de rechter als Suleiman niet bestaat omdat hij geen vergunning heeft? Ik begrijp het nog niet.
Dat snap ik ook niet, maar wat en Jan en Michiel allebei zeggen, laten we eerst proberen het op te lossen dat mensen niet meer in deze situatie zitten, dat het gif minder over het eiland verspreid wordt en dan gaan we over dat soort dingen praten. Volgens mij is dat de volgorde.
Okay.
Ja. Zou ook helemaal mijn volgorde zijn.
Ja. Om hoeveel mensen en huizen gaat het ongeveer die ze dan zeg maar op zouden moeten kopen en dan weet je ook een beetje om hoeveel geld het gaat.
Ja, het ligt ook aan hoe groot je die cirkel trekt natuurlijk. Hè. Kijk, Riet weet wel ongeveer hoeveel mensen daar in die buurt direct wonen. Je hebt natuurlijk ook nog de geschiedenis met die afvalverbrandingsoven. Die mag niet eens aanstaan in een cirkel van met bewoning in een cirkel van 3 kilometer. Nou, als je dat neemt, dan is het heel ruim. Dan wordt het wel een flinke klus. Als je gewoon puur naar een afvalberg kijkt... Ja, dan is het ook weer de vraag, is het een gesaneerde afvalberg of is het een hele actieve afvalberg waar gasvorming uitkomt?
Laten we makkelijk maken die grens van 3 kilometer. Hoeveel huizen staan er binnen die grens van 3 kilometer?
Ja, dan heb je heel Lagoon Hill.
Ik wou het zeggen, dan heb je het sowieso heel Lagoon Hill.
Heb je Mika's Lagoon, heb je
Zero Grandi. Wat moet gebeuren.
Ja, dan valt mijn huis er ook onder. Ik denk dat je het over, misschien... Laten we 100 huizen nemen. Als,
zeker.
Ja, grove inschatting. Daar bij Crusada staat ook nog een heel perceel met woningen. Zero Grandi zijn net allemaal huizen gebouwd. Kavels verkocht. Mika's, Lagoon Hill. Bij ons, Barrio Mexico, Zero Grandi staan ook wel een 10-tal huizen. Er komt een heel eind.
We moeten het afsluiten.
Ja, in ieder geval is het heel duidelijk dat er nu echt wat moet gaan gebeuren. Het is pressing, dat ziet iedereen wel. Sigrid, ik wil jou bedanken dat je erbij bent geweest. Ga jij hierover schrijven in de Telegraaf?
Nou, ik heb inmiddels een kort lijntje met Jan. En ik hou het in ieder geval heel goed in de gaten en kijk... Of ik daar zeker nog over kan publiceren. Ja,
want het is heel belangrijk, met name in Nederland, dat men daar weet wat hier aan de hand is.
Ja.
En wat dat betreft ligt er best wel ook een grote verantwoordelijkheid bij de pers. En daar tel ik jou toch toe.
Misschien dus, moet ik nog een paar weken blijven hier om het verder te onderzoeken.
Kom terug.
Heel goed. Maar let dan op waar je zit, dat je niet downwind zit van de landfill.
3 kilometer hoorde ik net.
Absoluut. Dit was Op de Klippen, lieve mensen. Dankjewel dat jullie allemaal geluisterd hebben. Zoals je gehoord hebt, er zijn veel belangrijke dingen die spelen. Zowel op Bonaire als buitenom. En nou ja, dat mogen we altijd graag eventjes aanstippen. Zometeen.
Een zeer bewogen uitzending.
Ja, het was een zeer bewogen uitzending. Zometeen na 2 uur hoor je rondgrijzen met de Klaartop 20, zoals altijd. Dat is gezellige popmuziek en dan hoor je het nieuwste van het nieuwste. Dus zorg dat je dat niet mist, als je tenminste geïnteresseerd bent in muziek. Wij zijn er natuurlijk gewoon volgende week weer, altijd vanuit Cuba Company Live. Hier op de radio van 12 uur tot 2. En dan hebben we het weer over de nieuwste actualiteiten. De belangrijkste actualiteiten die er spelen. We zijn niet aan ons lijstje gekomen. We hebben altijd hele lange lijstjes. Maar goed, het is niet anders.
Nou, tussen de regels door hebben we toch al een aantal.
Een beetje zijlinks.
Dat is waar.
In ieder geval gaan we je nu verlaten. En dat doen we met een bijzonder welgemeend... Ajootje, cadeautje. Tot volgende week.
Iedere zaterdag tussen 12 en 2. Judith, Michiel en Martijn.